Het is brandend in mijn ziel, het is brandend in mijn ziel. Dat heilige Pinkstervuur is brandend in mijn ziel. Prijs God, de nacht verdween, een nieuwe dag verscheen. Mijn leven is nu gewijd aan mijn alleen. Het is burning in my soul, het is burning in my soul. The fire of heaven.
Goedemorgen, het is heel fijn deze morgen hier te zijn, om dit fijne verslag te horen hoe het werk des Heren groeit. Daarvoor zijn wij hier. Daar zijn we altijd gelukkig over om te horen dat het werk des Heren toeneemt. En toen ik vanmorgen opstond, dacht ik dat ik u iets had aangedaan. Ik bracht wat weer van Indiana mee tijdens dit bezoek. Ik zag voor de eerste keer in Phoenix ijs. Buiten het koelhuis, weet u. Maar het lag vanmorgen op straat, ijs. Mijn vrouw stond op en ze zei, is dit Phoenix? Ik zei, ik dacht het wel. Ik zei, ik geloof niet dat wij gisteravond op de verkeerde plaats aankwamen. Maar het was zeker verrassend om in Phoenix ijs te zien. Wel, zei ik, als je het kunt opbrengen om hier naar het ontbijt te komen, daar zal het ijs helemaal smelten, omdat de tegenwoordigheid van de Heren altijd alle kou doet wegsmelten. En zo blij vanmorgen hier te zijn met broeder en zuster Williams en broeder Rozen en de hele staf. En zo blij om opnieuw terug te zijn in de Ramada. Er is iets met deze plaats. Als ik het zie onderweg op mijn reizen, dan denk ik aan de samenkomsten waarin ik hier eerder geweest ben, in de Ramada. En we zijn nu hier om een reeks van samenkomsten te starten met onze broeders uit de hele vallei, voorafgaand aan de conventie van de zakenlieden. Hoeveel predikers zijn hier vanmorgen? Laat ons uw handen zien, overal. Oh, dit is... Wel, we doen goede zaken. We laten nog weten dat we ook in zaken zijn. De grootste zaak ter wereld. Het redden van zielen. En wij predikers zijn vanmorgen beslist ook blij om samen te werken met deze staf van christelijke leken als helpers en partners in dit werk om te helpen zielen te redden. Voor het Koninkrijk Gods. Ik ben zo dankbaar voor deze inspanning. Ik luisterde onlangs naar een radio-uitzending terwijl ik aan het rijden was. En er was een advocaat die een belangrijke opmerking maakte die ik opmerkelijk vond. Hij zei, hoe komt het dat wij in deze dag, waarin wij weten dat wij de eindtijd naderen, zei hij, zien dat leken en predikers zich eenvoudig bij dingen neerleggen en dat hun rechtvaardige verontwaardiging niet naar boven komt, terwijl we de wereld zo verzonken in zonde zien zoals het is. Dat zowel predikers als leken elk ogenblik zouden moeten doordrukken omdat de komst des Heren zo nabij is. En we lijken er niet zo enthousiast over te zijn als we behoren te zijn. Ik sprak onlangs over het onderwerp van oprecht zijn. Nu, wij geloven als volle evangeliemensen dat wij de waarheid hebben. De waarheid van het evangelie. Wij beseffen dat er veel is waarin wij ons kunnen verbeteren wat dit betreft. En we zien uit naar de tijd wanneer al de losse eindjes van deze grote opwekkingen die in de laatste eeuwen hebben plaatsgevonden over de hele wereld, wel, sinds het terugvallen van de kerk en dan het donkere tijdperk, en toen kwamen deze grote strijders voor de waarheid naar voren, ze leefden lang genoeg om het ongeveer tot halverwege op te zetten, en dan bleven er kleine losse eindjes hangen. In Openbaring 10 wordt ons verteld dat er in de laatste dag een boodschapper zal zijn die deze kleine eindjes zal verzamelen en ze zal samenbrengen. En dan zou de verborgenheid van God beëindigd worden. Bij het bazuinen van deze engel, die een boodschapper van de aarde was, en dan kwam er één naar beneden, van de hemel, met zijn handen omhoog, een regenboog boven zijn hoofd, die zwoer dat er geen tijd meer zou zijn. Een engel die een eed aflegt. En wanneer we zien dat deze zaak zich materialiseert, Oh, hoe oprecht zouden we moeten zijn. Alle beloften van God zijn waar, maar ze zijn onder voorwaarden. Ongeacht hoe fundamenteel juist we zijn, we moeten het op de juiste manier benaderen. Nu, mensen kunnen fundamenteel juist zijn en nog steeds niet de zegeningen van God ontvangen, omdat het op de verkeerde manier benaderd wordt. Het is gebaseerd op voorwaarden. Bijvoorbeeld toen Achab en Jozefat bijeenkwamen en Ramoth en Gilead behoorden fundamenteel echt toe aan Israël, omdat het land door Jozua, via Jozua door God, was verdeeld en aan Israël was gegeven. En de Syriërs hadden het land ingenomen en vulden de magen van de vijand met het voedsel dat aan Israël gegeven had moeten worden. Fundamenteel had Achab gelijk. En dat was de reden dat 400 Hebreeuwse profeten eenstemmig profeteerden: trek op naar Ramoth in Gilead. Fundamenteel hadden ze gelijk. Maar Achab was zelf niet in orde. En toen stond deze kleine man op, genaamd Micha, de zoon van Jimla, die een visioen zag. Nu, het visioen van één man tegenover 400 opgeleide profeten. Maar het visioen van de man kwam overeen met het woord. Daarom wist hij dat het juist was. En kijk, het is onder voorwaarden. Wij moeten zeker zijn. Toen Hanania profeteerde, nam hij het juk af van Jeremia's nek. Want Israël behoorde de vaten des Heren te zijn, liever gezegd, daarginds onder Nebukadnezar en alle koninkrijken rondom, waren aan deze heiden Nebukadnezar daarginds in Babylon gegeven. Hier bracht Israël haar offers en net zo godsdienstig en fundamenteel als ze maar konden zijn. Maar toch was de oprechtheid eruit verdwenen. En ze werden daarginds gedurende al deze jaren als slaven overgegeven om Nebukadnezar te dienen. En Jeremia droeg een juk om zijn nek. En God had hem verteld, ongeacht welke profeet profeteert, welke dromer droomt, of enig iets wat in tegenspraak was met wat hij zei, dat was verkeerd. En toen stond Hanania op. Hanania, zo oprecht als enig man maar kon zijn, en profeteerde met een boodschap: zo spreekt de Heere. Wel, natuurlijk, de mensen konden daarvoor applaudisseren. Dat is waar, zo spreekt de Heere. Ze zullen binnen 2 jaar terug zijn, in het zicht van 2 volle jaren. En hij liep op die betuigde profeet toe, nam dat van zijn nek af en verbrak het en zei: zo spreekt de Heere. Herinnert u zich wat Jeremia zei? Hanania? Amen. Zo zei het: de Heere volvoeren uw woorden, maar laat ons gedenken dat de profeten voor ons geweest zijn. Zij profeteerden tegen grote koninkrijken, tegen oorlog enzovoort. Maar een profeet wordt alleen gekend wanneer zijn profetie in vervulling gaat. En Hanania verbrak het juk en dan weet u wat God hem vertelde. Ik denk dat wij Pinkstermensen, fundamenteel is het volle evangelie de waarheid. Maar er gaat meer mee samen. En wij moeten die diepe oprechtheid over wat God ons gegeven heeft met respect en liefde en met een nederige houding benaderen. Ik denk dat dat is wat wij nodig hebben. En nu, in deze komende samenkomsten, ik weet echt niet waar ik heen ga, broeder Williams. Het is rondom van plaats tot plaats, onder mijn broeders. Bid u allen dat God ons zal helpen, zodat de zieken zullen genezen worden. En er zal, ten eerste, laat mij dit zeggen, er zullen zielen gered worden en gelovigen zullen met de Heilige Geest vervuld worden. De zieke mensen zullen gezond worden. God zal lof ontvangen en zijn gemeente zal groeien voor het Koninkrijk van God. En ik ben hier om te helpen op elke wijze die ik kan. Op deze manier kan ik het. Ik denk dat de meeste mensen van het volle evangelie zijn. De vergaderingen van God en de Foursquare en de gemeente van God en de eenheid, broeders, en allemaal samen. En dat is de wijze waar ik van houd. Dat we naar elke plaats kunnen gaan en iedereen samenkomt. Pinksteren is in werkelijkheid geen organisatie. Het is een ervaring. Want wij ontdekken dat onze kleine gedachten die wij in voorbije jaren gewoon waren te hebben, namelijk slechts één kleine groep, de Pinkstermensen genaamd, was alles wat deze zegening kreeg, ontdekken dat God onze kleine ideeën gewoon helemaal aan stukken scheurde. Hij bracht katholieken, presbyterianen, methodisten en baptisten binnen. Hij gaf diegene de Heilige Geest die hem diende, zijn wil deden. En hij verandert niet. Hij kan niet veranderen. Zijn houding moet altijd dezelfde zijn. Zijn beslissingen zijn in de eerste plaats volmaakt. Hij hoeft van zijn woorden niets te veranderen. Hij is soeverein. Hij hoeft niets te veranderen en hij verandert nooit. We zijn vanmorgen dus blij dat Christus leeft. En zoals het lied zegt, hoe weet u dat hij leeft? Hij leeft binnen in ons hart. En wij weten dat en we zijn er zeker van. Dus terwijl we deze opwekking benaderen die eraan komt van kerk naar kerk en dan hier terug naar de Ramada voor de conventie, laten we gaan met respect, diepe oprechtheid, nederig biddend en God gelovend. Nu, ik weet dat we elke keer een beetje lang blijven, maar ik wil dat in deze samenkomsten niet doen. Ik wil daar binnenkomen en de mensen eruit krijgen, naar huis gaan en dan doen wat ik kan voor het koninkrijk. En ergens heen gaan en de rest van de avond bidden als ik een ogenblik met de Heer wil spreken en u niet ophouden terwijl ik dat doe. Nu voel ik vanmorgen dat dit ontbijt een soort opening is voor de... Dit is de alfa en uiteindelijk is de conferentie de omega van de opwekking. En laten we nu voor een ogenblik in oprechtheid onze hoofden buigen als wij zijn troon van genade naderen. En ongetwijfeld zijn er vanmorgen veel verzoeken hier binnen. Maar terwijl wij bidden, en u zou willen dat er aan u gedacht wordt, zou u even uw hand willen opsteken en daar beneden het geheim bewaren wat u wilt dat God voor u doet. Dank u. Allerheiligste en eerbiedwaardige God, de Almachtige, wij naderen nu uw troon. Terwijl wij naar deze plaats toekomen, de Ramada in genaamd. Door geloof gaan wij voorbij de maan, de sterren, over de witte melkweg, tot in de tegenwoordigheid van God, tot wij staan bij zijn grote witte troon, kijkend naar die gouden lichten, waar alleen God kan wonen. Wij zien dat daar tussen ons en dit altaar een bloedig offer ligt. Zoals onze broeder en zuster het zojuist al dus uitdrukte, die ene genaamd Jezus. En hij beloofde toen hij hier op aarde was, als u de Vader iets vraagt in mijn naam, zal ik het toestaan. Daar zien wij hem vandaag, daar staande om elk woord en elke belofte die hij gaf te houden. En wij bidden, Hemelse Vader, dat u ons in uw tegenwoordigheid wilt laten komen met oprechtheid en met geloof, nu gelovend, dat u dit zult beantwoorden waarom wij vragen. En het eerste van alle dingen die wij voor onszelf vragen, is de vergeving van al onze overtredingen en al de dingen die wij hebben gedaan die ontelbaar zouden zijn, Heer. En wij bidden dat u ons wilt vergeven en laat vanmorgen dat dierbaar bloed van het offer op het altaar ons reinigen van alle ongerechtigheid, alle zelfzucht en alles wat in tegenspraak is, Heren, met uw grote geboden en uw verlangens ten opzichte van ons. Mogen wij vanmorgen, Heren, op een bepaalde manier of op een bepaald tijdstip onszelf aan u toewijden en in onze nederigheid geloven dat u door deze vallei een opwekking op gang zult brengen. En we zijn zo zwak, Heren, om te proberen zulke grote inspanning te ondernemen, het zou totaal onmogelijk zijn. Maar gij, o God, kunt de zwakke dingen van de aarde nemen en kunt er machtige werken Gods doorheen doen. Amen. Wij verootmoedigen onszelf als gelovigen en vragen u dat u deze zwakke vaten zult nemen en uw werken door hen heen zult werken, opdat wij grote resultaten mogen zien wanneer deze samenkomst voorbij is, dat het werk Gods opnieuw begonnen is bekendgemaakt te worden in deze vallei. Zegen al onze broeders, de kerken, elke denominatie, al hun leden. En deze zakenlieden, deze leken, die hun levens toegewijd hebben aan u, wij bidden, Vader God, dat u hen zult zegenen in hun komende conferentie. En Heere, werk door dit alles en door ons uw heerlijkheid uit, zodat anderen de goede dingen van God mogen zien en verlangend worden om hem te dienen. Wij dragen deze dingen aan u op met liefde en respect en geloof. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nu zou ik vanmorgen, zo de Heere wil, de schrift willen openen, als u het wilt, nu in het boek van Jesaja. En hoewel dit een zakenliedenbijeenkomst is, is toch hun voornaamste zaak het in orde krijgen van zielen met God. Daaraan hebben zij zich toegewijd. En wij willen over het evangelie spreken en over de oprechtheid en de benadering ervan. En laten we nu beginnen te lezen uit Jesaja 6, het eerste hoofdstuk, of het eerste vers van Jesaja 6, verder lezend tot en met het 8e vers. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem, en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten van de dorpels zich bewogen van de stem van de roepende, en het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga, daar ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren die zei: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie hier, hier ben ik, zend mij heen. En vanuit deze kleine tekst wil ik een samenhang opbouwen met enkele notities die ik hier heb opgeschreven. En als ik het een titel zou geven, zou ik het invloed willen noemen. Weet u, er zijn zoveel van ons, en bijna iedereen van ons beïnvloedt iemand door de dingen die wij doen, en de wijze waarop wij leven en de dingen die we zeggen. Wij beïnvloeden iemand. Iemand let op uw leven. En als wij dan beweren christenen te zijn, Welk soort leven zouden wij dan moeten leven als iemand ons in het oog houdt? En uw leven dat u leeft zal een invloed uitoefenen op iemand. Hun eeuwige bestemming zal afhangen van de wijze waarop u leeft en de dingen die u doet. Want zij houden u in het oog. In onze tekst vanmorgen, genaamd invloed, ontdekken wij dat deze koning Uzzia een grote invloed had op Jesaja, de jonge profeet. Jesaja was aan zijn zijde geroepen en was een gerespecteerde, betuigde profeet in zijn dag. En hij had een, ik geloof door de manier waarop Jesaja erover sprak, dat hij een grote invloed op Jesaja had. Nu wij zien dat Uzzia tot koning geroepen werd op ongeveer 16-jarige leeftijd, na de dood van zijn vader. En zijn vader was een groot gelovige en hij had... Zijn moeder was ook een zeer fijne vrouw. En deze jonge koning was op jonge leeftijd gekroond en hij had snel de weg genomen die juist was wegens de invloed van een godvruchtige vader en een godvruchtige moeder. En ik denk dat dit een zeer fijn voorbeeld is voor ons ouders vandaag. Hoe wij een voorbeeld voor onze kinderen moeten zijn. Nu, u zult thuis op uw best en op uw slechtst leven. En ik denk dat onze levens, al gedragen de kinderen zich niet helemaal alsof ze het opmerken, toch merken ze het op. Denk nooit dat ze het niet doen, want zij houden u in het oog. Niet alleen de kinderen letten op, maar de buren letten ook op. Niet alleen de buren houden u in het oog, maar iedereen met wie u in contact staat, let op u. De mensen van uw gemeente letten op u. De mensen waarmee u zaken doet in de winkels. Zij letten erop of u nakomt wat u beleidt. En wij zouden altijd moeten proberen Christus te reflecteren in alles wat wij doen. Ik ken een klein motto dat ik jaren geleden in mijn huis had hangen. Ik nam het op een dag mee toen ik in Billy Sunday's tabernakel was, toen ik bij een van de samenkomsten bij Nona Lake was. En ik hield er zoveel van dat ik het kreeg en ik hing het op in mijn huis en ik bewaarde het tot het uit elkaar viel. En het ging ongeveer zo: ga niet naar een plaats waar u niet zou willen gevonden worden als Jezus zou komen. En zeg niets dat u niet zou willen zeggen als Jezus zou komen. En het ging verder met vele dingen over wat u, met andere woorden, wat u ook doet of zegt, of welke actie u ook onderneemt, doe het niet als u niet in die positie gevonden wilt worden wanneer Jezus komt. Als wij dat slechts konden doen, dan ben ik er zeker van dat wij grote invloed op onze bekenden zouden hebben. En u weet wat goed is. Er zijn twee manieren om iets te doen, dat is goed of verkeerd. Ik hield onlangs mijn zoontje Jozef op mijn schoot en ik zei tegen hem, hij is 8 jaar oud en de een of andere jongen had op zijn tenen getrapt en hij en het jongetje hadden gevochten. Ik zei dus, Jozef, doe dat niet. Hij zei, maar papa, hij deed zo en zo. Ik zei, maar dat doet er niet toe, zie je, wat hij deed. Onthoud dat gewoon, Jozef. Hou je van je vader? Hij zei, ja, papa. Ik zei, bedenk dan dat mensen naar je leven zullen kijken als de zoon van een prediker. En als jij dan iets verkeerds doet, dan zullen zij zeggen, staat deze prediker zijn kind toe om zoiets te doen? Nu, wij weten dat ze het hoe dan ook doen. Maar wij weten dat, als christenen weten wij, dat wij proberen onze kinderen juist op te voeden. Maar het is een goede zaak om hun dat de hele tijd voor te houden. Om te doen wat juist is. Ga nooit die andere kant op. Ik zei dus, omdat weet je, het niet alleen op jou een blaam werpt, Jozef, maar het werpt ook een blaam op je moeder, werpt ook een blaam op je zusjes, het werpt een blaam op je vader en juist op de zaak waar wij als gezin voor staan. En dan, waar wij voor staan, daar werpt het een blaam op Jezus Christus. En dat wil jij niet doen. Ik zei, onze Heer vertelde ons dat als iemand ons op de wang slaat, gewoon de andere toe te keren. En natuurlijk is dat een beetje moeilijk voor een kleine jongen met in de eerste plaats een opvliegend karakter om aan zulke dingen te denken, maar plaats het hoe dan ook voor hem, zie, dat hij het niet behoort te doen. Amen. Nu, deze jonge kerel, Uzzia, had in zijn vroegere dagen zo'n opvoeding gekregen dat hij nooit naar rechts of naar links keerde van de zaak die juist was toen hij de troon overnam. Hij bleef er precies bij. Hij liet nooit toe dat politiek hem op enige wijze beïnvloedde. Hij was een man die vast besloten was God te dienen. Hoe dan ook. En dus had politiek geen... Hij negeerde al die dingen. En nog iets waarvan ik hield betreffende Uzzia was dat hij populariteit of de publieke opinie negeerde. Ongeacht wat iemand anders dacht, of wat de populaire trend van de dag was, hij wilde hoe dan ook God dienen. Oh, wij hebben dergelijke mannen nodig in onze politieke wereld. Wij hebben dergelijke mannen in het Witte Huis nodig. Wij hebben dergelijke mannen nodig in zaken. Wij hebben dergelijke mannen nodig in de kansel. Mannen die zich niet zullen keren naar de publieke opinie of naar populariteit, maar die strikt bij het woord zullen blijven en zich niet naar rechts of links keren. God zei toen hij de opdracht aan Jozua gaf, dit boek der wet zal uit uw mond niet wijken, maar gij zult dat dag en nacht overdenken. En dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. Dan zult gij succes hebben. En niet alleen dat, maar u beïnvloedt iemand om op dezelfde manier te reizen als u. En ik waardeer dus dit standpunt dat Uzzia innam. Om vast besloten te zijn. Het eerste wat hij begon te doen was om het huis des Heren te herstellen en de plaatsen te herbouwen die verwoest waren. En daarna ging hij de vijand tegemoet, nadat hij God bewezen had dat hij oprecht was. En hij ging het juiste standpunt innemen, ongeacht hoe zijn mensen rondom hem, zijn adviseurs, hem probeerden te beïnvloeden in de richting van een politieke kant van het koninkrijk. Hij wilde daar niet voor instaan. Hij wilde Gods wil en die alleen. En dat is het soort mannen die we nodig hebben. Dat soort moeders hebben wij nodig. Een vrouw, een moeder van deze dag. Die het juiste standpunt zal innemen. En doen wat juist is. Ongeacht wat de andere vrouwen doen. Doen wat juist is. Het is zo jammer ons land in zo'n verdraaide toestand te zien als waarin het vandaag is. Vanmorgen stond ik wat laat op voor het ontbijt. Ik ging naar een plaats toe om wat koffie te krijgen en er kwam een kleine dame aan om mij te bedienen. En ze had, mijn vrouw en ik zaten daar, en ze had haar ogen blauw gemaakt. Weet u, dat spul boven haar ogen. En ik zag er eens een van in Los Angeles, de eerste die ik ooit zag, de dames die zich op die wijze opmaken. Ik dacht dat ik naar haar toe wilde gaan om haar te vertellen dat ik een zendeling was. En dat ik Pellagra en Melaatsheid had gezien. Maar Zoiets had ik nog nooit gezien en ik wilde haar gaan vragen of ik niet voor haar zou kunnen bidden. En mij vertellen welk soort ziekte zij had. En ik was er een beetje bang voor. En ik had nooit iets gezien wat daarop leek. Toen ik er naartoe ging, ik wachtte op broeder Eikenbruit. En een van de zakenlieden en de leidinggevende. En een ander meisje kwam naderbij en zag er net één eruit. Ik dacht, ik kan het hier verkeerd hebben. Misschien heeft ze het zelf gedaan. En ze was een zeer aantrekkelijk meisje. Ze zou dat geweest zijn als ze gewoon haar gezicht gewassen had en er als een mens had uitgezien. Maar ze was zo... Nu, wanneer sommige van deze filmsterren, of ergens, ik weet niet waar het vandaan komt. Wanneer zij zoiets zullen doen, een vrouw met een bepaalde invloed, dan beïnvloedt dat de rest van het land en ze proberen dat na te doen. Dat is juist. Toen het onze Pinkstervrouwen toegelaten werd hun haar te knippen, omdat een bepaalde prediker in de preekstoel het liet afweten, toen zeiden de overigen, wel, de vrouw van zo en zo doet het, waarom wij niet? Ziet u, het is de invloed die u ervan uit laat gaan. Enige van hen, deze kleine dame vanmorgen was beslist een vriendelijke kleine dame. Ze was werkelijk vriendelijk. En net zo respectabel als ze maar kon zijn. En toen ze verliet onze tafel en keerde zich om. Mijn vrouw keek over de tafel naar mij en ik zei, weet je, het is gewoon jammer dat een duivel, en ik voel me niet tegengehouden om duivel te zeggen, die zoiets naar voren heeft gebracht. Om onze Amerikaanse vrouwen onder zo'n invloed te brengen van deze heidense gewoonte. Invloed. Iemand begon ermee. Maar volg nooit iemand na, ziet u. Iemand van dit land, het maakt me niet uit of van een ander land, of de vrouw van een prediker, of iemand anders. Wordt nooit door hen beïnvloed. Laat de Bijbel u beïnvloeden om de zaak te doen die juist is. Nu, en dat is verkeerd. Nu, en dan jubelen wij en dansen. En spreken in tongen. En de heerlijkheid van God, beweren wij, is op ons. En zich dan naar zoiets wenden. Er is iets verkeerd. Nu, ik geloof in deze dingen, dit gejubel en spreken in tongen en dansen in de geest. Maar broeder, hoe zou God iets dergelijks kunnen tolereren wanneer hij er tegen is? En hij zegt dat in zijn woord. En onze vrouwen zijn zo in onze kerken geworden, hetgeen toch menigmaal wordt gedaan, dat zij zich sexy kleden. En er wordt vanaf de kansel zelden tegen gesproken. En toch jubelen wij, springen rond en spreken in tongen. Dat is de reden dat deze grote beweging, Pinksteren genaamd, nergens geraakt. Het komt omdat er geen oprechtheid mee gepaard gaat. Het wordt een emotie. En omdat ik deze dingen zeg, zeggen velen, hij is een vrouwenhater. Hij is anders dan... Het is niet om te proberen anders te zijn. Het is proberen om oprecht te zijn. Ik geloof dat wij in de laatste dag zijn. En wij hebben een geweldige boodschap. Maar al ons gejubel en spreken in tongen zal zonder effect zijn. U kunt het onder ons zien. U kunt zien dat wij groeien in aantallen. Maar groeien wij in kracht? Wij bevinden ons nog steeds op dezelfde gronden waar wij op waren toen wij 40 jaar geleden startten. Terwijl wij reeds in het beloofde land hadden moeten zijn. Invloed. De vrouw van één prediker liet het afweten en deed dit en één prediker begon zus en zo en de rest begon gewoon. O, mogen we zijn zoals Uzzia hier. Laat niets ons laten beïnvloeden behalve het woord van God. Laat dat onze invloed zijn. Laten we onszelf terugbrengen naar het geloof. Terug naar de correctie van de schrift. Ongeacht wat de rest van de wereld zo nodig moet doen. En wij broeders, vele van de broeders die tot een organisatie behoren, die zo goed als allemaal kleine groeperingen hebben, ik heb daar niets tegen. Dat is in orde. Maar wanneer wij tot een plaats gaan komen, dat wij voelen dat de onze is de enige groep, wij hebben het, de andere makker heeft er niets mee te maken, dat wordt beïnvloed door degene die hoger plaatst zijn in de organisatie. Wij zouden moeten maken dat onze organisatie groeit. Wij zijn er om het koninkrijk te doen groeien. Zie, wij zijn hier om te beïnvloeden. En wij zullen nooit een invloed op de buitenwereld kunnen uitoefenen, zolang wij proberen hen te beïnvloeden naar een organisatie toe te komen, omdat zij dat geweest zijn voordat wij geboren werden. Laten wij het standpunt voor God en zijn woord innemen en gemeenschap hebben en alle broeders bij elkaar krijgen. Laten wij geen lijn trekken en zeggen, als u het maar niet waagt te komen aan dit, laten we een hand reiken over de lijn, broeders zijn. Dat is de reden dat ik mij zo verbonden voel met deze christelijke gemeenschap van volle evangeliezaaklieden hier. Daarom komen de methodisten en presbyterianen enzovoort, daar waar de predikers die handreiking niet schijnen te kunnen geven. Maar de zaaklieden braken deze tradities. Zij helpen door dat te doen. Nu, als wij het maar uit hun hoofd konden praten om zich te organiseren, hoewel het er naar uitziet dat het die kant op gaat, en wanneer zij dat doen, dan sta ik er buiten. Omdat ik hier ben om voor de waarheid te staan. Zie? Zie? Zie, dat willen wij nooit. Dat is de zaak, precies de... Een van deze avonden wil ik spreken over Simpson. Blijf in je positie. Zo ongeveer. In die lijn. Nu, laten we in het oog houden wat onze invloed is. Nu zien wij hier dat Uzziah een groot man was. En we ontdekken, omdat hij deze geweldig belangrijke standpunten innam, zoals hij deed, weet u, dat zijn koninkrijk het dichtst bij dat van Salomo stond. Hij breidde uit. Zelfs al die landen rondom hielden van hem. En ze betaalden schatting aan zijn koninkrijk. En we ontdekken dat zelfs ver weg in Egypte zijn invloed werd gevoeld. En dit was de wijze waarop hij stond en deze jonge profeet stond daar voor de koning. Het had een grote invloed op Jesaja. Hoe God ieder mens zou zegenen die trouw aan zijn woord zou zijn, ongeacht hoe zijn politici hem probeerden te beïnvloeden, ongeacht wat iemand anders probeerde te zijn. Uzziah was vast besloten om bij het woord te blijven. En God zegende hem. En Jesaja zag het. En zoals gewoonlijk, net zoals een groep mensen, zoals de opmerking die ik maakte over de zakenlieden, toen Uzziah zichzelf verzekerd begon te voelen, toen hij bijna alles in het koninkrijk had gekregen dat God voor hem had, verhief hij zich in zijn hart. Nu dat gebeurde met onze denominaties door al de tijdperken heen. Wanneer zij voelen dat ze groot genoeg zijn om te zeggen, nu wij zijn dat. Dan verheffen zij zich en dat is waar God hen verlaat. En als de zakenlieden tot dat punt komen, waar wij, zoals broeder Williams zei, 15. Maar God kan meer doen met 15 in zijn hand dan hij zou kunnen doen met 1500 die niet in zijn hand zijn, zie. Maar wij waarderen 1500 in zijn hand in plaats van 15 in zijn hand. Als zij allemaal in zijn hand blijven. Dat is de hoofdzaak. Beïnvloed worden. Niet doordat wij zo groot in aantal zijn. Maar doordat wij zo'n grote God vertegenwoordigen. En door het soort leven dat in ons is door hem. Dat zal anderen beïnvloeden. Jezus zei, u bent het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak heeft verloren, deugt het verder nergens meer voor dan uitgeworpen te worden, onder de voeten der mensen vertreden te worden. Wij moeten dat nooit vergeten. Wij zijn zout. Maar als het zout zijn kracht verliest, dat is zijn kracht om contact te maken. En zout kan alleen bewaren als het in contact komt. En als het zijn kracht om in contact te komen verliest, dan is het geen zout meer, dan is het zand. Het moet zijn gang kunnen gaan. En als wij onze invloed verliezen als vader, als moeder, als christen, als zakenman, als prediker, wanneer wij onze invloed op mensen verliezen, nu, wij kunnen heel populair zijn op de manier van de wereld en met de wereld meegaan. Maar ik bedoel, hetgeen wij vertegenwoordigen, is dat wij Christus vertegenwoordigen. Wanneer wij onze invloed op die manier verliezen, door ons te onderscheiden, hoe kunnen wij met de dag instemmen wanneer God zo tegen de dag is? Hoe had Micha kunnen zeggen, trek maar op en wees voorspoedig. Mijn visioen stemt met het uwe overeen, terwijl hij wist dat God dat boze volk had vervloekt. Zijn visioen moest tegengesteld zijn. En als de visie van iemand vandaag kan samengaan met de trend van de wereld en toch een prediker blijven, dan is iets verkeerd met de visie van die man. U weet wat God zei over deze rijke Laodicea-gemeente, zij zetten hem buiten. We kunnen niet staan bij het populaire geloof en de stem van de dag. We moeten tegen die zaak zijn. Nu. Dus het ging goed met deze koning, totdat hij zag dat al de naties hem vreesden. Hij kreeg steeds meer onderdanen. Zijn koninkrijk werd opgebouwd. En hij verhief zich in zijn hart met trots. U ziet, wij zijn gewoon... Ik ben nu echt een groot man. En dat is de uitgang. De weg omhoog is naar omlaag. Hoe weet u wat boven of beneden is? Want als de wereld in de ruimte staat, hoe weet u dan wat boven of beneden is? Het is dus altijd, die zichzelf vernedert, zal God verhogen. Die zichzelf verhoogt, zal God verlagen. Hij zal hem naar beneden brengen. Blijf altijd nederig en wees klein in uw eigen ogen. Ongeacht wat God voor u doet, kijk gewoon hoeveel nederiger u steeds kunt worden. Des te meer God u zegent, des te meer vernedert u voortdurend uzelf. Dan kan hij doorgaan met u zegenen. Maar wanneer u tot een plaats komt dat u denkt, ik heb het, dan hebt u het niet. U bent onderweg naar buiten. Dat is juist. Zie, u verliest uw invloed. U verliest de kracht van uw getuigenis. Wanneer u, vrouwen, begint te willen zijn zoals de rest van de vrouwen, dan is er iets verkeerd. Wanneer u mannen, uw predikers, probeert het patroon van iemand anders na te volgen. Wanneer u zakenlieden, zaken probeert te doen met als maatstaf hoe iemand anders het zou doen, omdat zij succesvol zijn, welvaart vertegenwoordigt niet altijd succes in Christus. Soms is het bijna het tegenovergestelde. Zie? Nu. Trots, hij raakte hoogmoedig. En hij dacht, wat een geweldige kerel ben ik. Hij verhief zich zozeer dat hij probeerde de plaats van een prediker in te nemen. Hij ging de tempel binnen en nam daar het wierookvat en ging naar het wierookaltaar toe. Nu, het waren alleen ingewijde mannen die dat konden doen. Nu, zoals ik voordien gezegd heb, zo zeg ik het opnieuw. Zakenlieden zijn geen predikers. Wij predikers hebben een zware tijd om te proberen deze zaak recht te houden. Laat staan zakenlieden. U bent allemaal zakenlieden, geen predikers. En neem niet de plaats van een van hen in of probeer het omdat u niet geroepen bent voor zoiets. Als u iemand wilt hebben om op uw conferenties te spreken, neem een prediker. Iemand die geroepen is om het te doen. Omdat, u ziet, wat een strijd wij predikers hebben. En let u dus op wat u doet. En Uzzia, hier, probeerde de plaats van een priester in te nemen. Hij dacht wel, God heeft mij gezegend, waarom zou ik het niet kunnen doen? Krijg dat nooit in uw hoofd. God roept en bestemt voor en verordineert voor zijn glorie. Niets. Herinnert u zich in de Bijbel toen Mozes Israël uit Egypte leidde, overstak, ze er doorheen naar het beloofde land bracht, Herinnert u zich dat daarvan één, Datan, en anderen die zich verhieven, zeiden: nu wacht even, Mozes, u probeert de enige te zijn die de toon aangeeft. Er zijn hier nog meer heilige mannen onder ons. En God zei: scheid u zelf af, omdat ik hen zal vernietigen. God had een bepaalde zaak verordineerd om te doen. En het moest op die manier worden gedaan. Wij behoren niet onze eigen ideeën erin te injecteren. Wij behoren zijn idee en zijn gebod te respecteren. Nu, niet om op onze zusters terug te komen, maar bij de ongeacht wat de andere vrouw doet. God heeft uw patroon hier neergelegd. Ongeacht wat sommige leken in de Bijbel deden. God heeft hier uw patroon wat u moet doen. We zullen er wellicht na een poosje toe komen wat de leken moeten doen. En de prediker. Wij hebben alle onze plaats en wij moeten blijven in onze roeping. Nu, wij ontdekken dat deze man hoogmoedig werd. Hij nam dus het wierookvat en liep naar het altaar toe, wat door God alleen was toegestaan aan ingewijde mannen voor dat ambt. Hij probeerde de plaats van de prediker in te nemen. En toen probeerde de prediker hem te corrigeren. We zien dat er 80 priesters waren, evenals de hoge priester achter hem aankwamen en hem vertelde: mijn heer, met andere woorden zoals dit, God heeft u gezegend, u bent een geëerd man. U bent een groot man. En God heeft u in uw werk gezegend, maar u zou dat niet moeten doen. U gaat van het pad af. Oh, hoe zou ik hier enkele dingen kunnen zeggen? Ja. Ja, van het pad afraken. Maar omdat de zaak op de wijze is waarop het is, laten we proberen te behouden waar wij een houvast op kunnen krijgen. Zie? Hij zei: u bent van het spoor af, want het woord van God zegt zo en zo. Alleen het geslacht van Aaron zal die doen. Dat is voor Aaron en voor hem alleen. En zijn kinderen. Dus koning, wij eren u, wij respecteren u. U bent een groot man, maar probeer dat niet te doen. En was hij nederig? Nee, meneer. Hij dacht: God heeft mij gezegend, dus zal ik gewoon doen wat ik wil. Nu let op, mijn broeders. Wees daar voorzichtig, omdat ongeacht hoezeer God u met zijn geest vervuld heeft, en hoeveel u gedaan hebt, en hoezeer u gezegend bent geweest, u blijft bij de roeping van God. Stap niet over op bepaalde tradities en organisatieschema's enzovoort. U kunt maar beter op het pad terugkomen. U kunt maar beter terugkeren naar hetgeen God in het begin heeft neergelegd. Nu, wij ontdekken dus dat deze man, toen hij gecorrigeerd werd, in plaats van zich te vernederen en toe te geven dat het woord gelijk had en dat God gelijk had, dat hij boos werd. Met andere woorden, hij stond klaar om hem uit zijn organisatie te schoppen. Hij was er zeer verstoord over. Zeer verward. En hij werd boos en hij keerde zich als het ware om en zei: nu, wacht eens even. Beseft u wel wie ik ben? Nu, wanneer u gecorrigeerd wordt door het woord van God, moet u zich onderwerpen aan het woord. En hij zei dat hij zou doen zoals het hem behaagde. Hij was het hoofd van de zaak, dus hij zou gewoon doen zoals hij wilde. En weet u wat er gebeurde? Hij werd met melaatsheid geslagen. En terwijl zijn boosheid, woede op hem was, ontdekte de priester de melaatsheid in zijn gezicht. Nu, u zegt: wel, wat bedoelt u? Melaatsheid vertegenwoordigt, is een type liever, van zonde. En wanneer een man de correctie door het woord van God niet zal verdragen, dan is hij vol melaatsheid. Vliegt op en gaat tekeer. Wat doet u? Wat doet u? U ruïneert uw invloed. Zie, er gebeurt iets. Mensen weten en kunnen vertellen dat u het woord waardoor u gecorrigeerd wordt niet zult gaan doen. Daardoor ruïneert u uw invloed. En het ergerde deze makker. Boosheid kreeg hem te pakken. En terwijl hij in zijn boosheid was, kwam melaatsheid op zijn gezicht. En wij ontdekken dat hij, niet alleen liet hij het wierookvat vallen, maar hij liep van het huis des Heren weg om nooit meer terug te kunnen keren. Want ongeacht hoe groot hij was en hoeveel invloed hij had gehad, toen hij gecorrigeerd werd, toen weigerde hij zijn correctie aan te nemen, omdat zijn sociale standing meer voor hem was gaan worden betekenen dan het woord van God. Ik ben er zeker van dat u begrijpt waar ik op aandring zie. Het was meer voor hem gaan betekenen. Zijn positie als koning werd belangrijker voor hem dan het woord van God. Wanneer deze organisatie van zakenlieden tot deze plaats komt. Wanneer de prediker van zijn organisatie tot die plaats komt. Dan is het met hem afgelopen. Bezwijk niet wanneer u wordt bestraft. Wanneer u in de schrift iets leest en u weet dat u zich zou moeten vernederen en het woord van God volgen in het pad dat hij voor u verordineerde om in te wandelen en u doet het niet, dan is het weldra met u voorbij. Uw invloed is bedorven. Nu, wij moeten ons dat herinneren. En wat een les was dat voor deze grote jonge profeet, toen hij dus zag wat door deze zaak met deze koning gebeurde, leerde Jesaja een van zijn grootste lessen. Dat was dat ongeacht hoe groot een man kan zijn en hoeveel invloed hij mag hebben, maar wanneer hij faalt om in het licht te wandelen, wanneer hij faalt om God te gehoorzamen, dat zijn invloed dan geruïneerd is en dat hij van het veld wordt weggenomen. Jesaja leerde nog iets. Hij leerde hierdoor dat God zijn man in zijn plaats verordineert. Niet dat u uzelf op die plaats zet, maar God zet zijn man op zijn plaats. Wij moeten dat erkennen. Ik heb dit vaak aangehaald. Zoals u weet, houd ik ervan om te jagen, boven in het noorden. Wanneer de winter aanvangt, eendjes worden daar ginds geboren bij de waterplas. En zodra die eerste koude bries de bergen treft en er enkele sneeuwvlokken vallen. Nu, die kleine eend werd in de lente geboren, boven bij het meer. En hij was nog nooit bij dat meer vandaan geweest. Hij kent niets anders dan dat meer. Maar zodra die bries waait en hij die bries voelt waaien, gaat hij zo snel mogelijk uit het midden ervan weg, zwemt daar vandaan, steekt zijn kleine neus omhoog in de lucht en snatert een paar keer. En elke eend bij de waterplas zal regelrecht naar hem toe komen en hij zal omhoog gaan met dat instinct in hem, wetend dat die waterplas of dat meer spoedig dichtgevroren zal zijn. En hij zal de kortste weg naar Louisiana nemen. Dat zal hij doen. Waarom? Er is iets in hem. Het is een door God gegeven instinct en hij gebruikt het. Het leidt hem. Nu, wat doet het? Wat als hij ging, als dat instinct hem verder naar het noorden leidde? Dan zou hij weten dat er iets verkeerd was. En die eenden zouden hem niet volgen, omdat hij tegengesteld aan het normale pad zou gaan. En wanneer wij zelf tot een plaats komen, dat we proberen mensen de andere kant op te leiden, en ze zeggen, wel, wij de Methodisten hebben het, wij de Baptisten hebben het, dat is het niet. God heeft het. Zie? Dat is juist. En in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is nog steeds God. Amen. Het is dus God die het heeft. Laten wij dus op die wijze leiden, op de gebaande weg, en niet proberen op een andere wijze te leiden. En dan ontdekken wij dat deze kleine eend, omdat hij was, geen enkele van de overige eenden leek ook maar iets anders te hebben dan amen, omdat er iets met die kleine makker was dat ze kende, de manier, dat gesnater, dat signaal dat hij blies. En ze wisten dat hij de waarheid had. En er is iets met het evangelie, met de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Paulus zei, als een bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal dan weten hoe hij zich voor de strijd moet gereed maken? Nu, maar wanneer het evangelie een geluid geeft, Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, en we houden het in het oog en we zien dat het de waarheid is, en dat het bij het woord past, dan is dat de zaak die een echte eend beïnvloedt. Nu, er zijn anderen bij de waterplas, zoals parelhoenders enzovoorts. Ze hebben een andere manier, zoals moerasvogels en dergelijke. Maar zij volgen een eigen manier. Maar de echte eend trekt weg. God plaatste die kleine eend daar en gaf hem dat, omdat God hem bestemde om zo te zijn. Nu, God heeft in de gemeente gezet. God, niet de organisatie, Niet de prestatie van de mens om bisschoppen enzovoort te maken, oudsten. Maar God plaatste in de gemeente ten eerste apostelen. Dat zijn zendelingen. Ten tweede profeten, leraars, herders, evangelisten. God plaatste hen in de gemeente en elke hoorn zal hetzelfde blazen. Hetzelfde evangelie. Zie? Als hij een profeet is, blaast hij de hoorn van een profeet. Hij voorziet de dingen die gaan komen en het is iedere keer raak. Nu, onlangs bezocht een jong meisje mij. Misschien is ze hier aanwezig en ze zei, broeder Branham, ik gaf u een droom. En in deze droom had ik een zeker iets en ik wil dat u het mij vertelt. Ik ging zitten. Nu, wanneer hier iemand van buiten is, van buiten de kringen van Pinksteren, laat mij u dan even een toelichting mogen geven. En ze zei, u vertelde mij nooit mijn droom. Ik zei, lieverd, ga even zitten. En ik zei, jouw vader en moeder zijn zeer goede vrienden van mij. Gepensioneerde boeren die van ver kwamen om bij ons te verblijven. En ik zei, zij geloven dat ik een dienstknecht van Christus ben. Jij bent nog maar een kind, ongeveer 12 jaar oud. Ik geloof dat zij met mijn Becky naar school gaat. En ik zei, kijk, jij zult hier buiten een heleboel dingen tegenkomen, lieverd, onder de naam van christendom. Ik zei, wanneer je een man vindt die elke uitleg heeft, gewoon zoals dit, die elke, gewoon zoals dat, in de naam van de Heer, kijk, wees dan daar heel voorzichtig mee. Dat is in tegenspraak met de schrift. Jezus zei dat er veel melaatsen waren in de dagen van Elia, maar slechts één werd tot hem gezonden. Eén. Er waren vele weduwen in de dagen van Elisa, maar slechts één werd hij, tot één werd hij gezonden. En er zijn vele dingen die Jezus niet deed, vele keren. Die grappenmakers die elk antwoord hebben, wees voorzichtig. Wanneer iemand opstaat en spreekt in de naam des Heren, moet dat waar zijn. Het moet precies de waarheid zijn. In uw gedachten kunt u misschien onder de indruk zijn. Ik zei, nu lieverd, ik geloof dat ik je zou kunnen vertellen wat ik denk dat je droom is. Maar om het je te vertellen in de naam des Heren, nee. Want zij weet van deze dingen. Ik zei, heb ik ooit tot je gesproken in de naam des Heren, dan dat het gebeurde? Ik zei, duizenden zijn gekomen en zeiden dit dat. Ik zei, ik kan je niet vertellen wat je droom is, tot ik hem weer opnieuw zie. En dan vertelt hij het mij en dan kan ik het zeggen. De Heere vertelde mij. Tot dan weet ik het niet. Ik wil niet mijn eigen invloed en mijn eigen opinie gebruiken. Ik kan niet zeggen, zo spreekt de Heere, omdat ik het ben die het bedenkt. Dat is het beste naar mijn mening. Wij moeten oprecht zijn, omdat wij de grootste zaak ter wereld hebben. De grootste schat des hemels is Christus onder ons. Waarom willen wij een vervangingsmiddel hebben van een klein beetje invloed om te proberen van onszelf iets groots te maken hier onder ons? Waarom niet een nederige dienstknecht voor Christus te zijn? En ik zei, dat is de reden dat ik je over de Bijbel kan vertellen. Ik zei, als ik je vertelde dat wij net naar Arizona zouden gaan, veronderstel dat je moeder en vader naar de conferentie van de zakenlieden gaan. Ze zei, dat doen ze. Ik zei, als ik je de eerste avond vertelde, ik vertel je nu in de naam des Heren, dat er een vrouw zal binnenkomen, kreupel. En ze zal op zo'n manier zijn, zoals je hoorde vertellen. En dan zal die vrouw, die gedurende jaren kreupel is geweest, onmiddellijk na het gebed opstaan en wegwandelen. Ik zei, wat is, als ik je dan zou vertellen, halverwege de samenkomst was er een dame met een baby, met een waterhoofd. En zodra wij baden, werd het hoofd van de baby normaal. En aan het einde van de samenkomst zouden er vier mannen zijn die een dode man droegen, die gedurende zoveel dagen dood was. Ze hadden hem gebracht. Ze droegen donkere pakken en beschreven hen. En zodra ik onze hemelse vader vroeg, zou zijn geest in hem terugkeren. En ik zei, waarvan je weet dat het gebeurd is. En ik zou zeggen, je broertje is een kleine vijfjarige kleuter. En ik zei, wat als hij op straat gedood wordt? En hij zal gedood worden. En je gaat naar mij toe brengen. En ik zal bij een drempel staan waar een man is met een licht pak aan. Ik zal met hem aan het spreken zijn. En je broertje zal in orde komen. Nu, ik zei, als dat dan gebeurt, wat dan als je daarheen zou gaan en die vrouw met artritis of wat het ook was, verlamde vrouw, was daar niet? Wat als die baby met dat waterhoofd er niet was? Dan ben je helemaal in je geest verward. Je weet het niet en ik sprak tot je en vertelde je, zo spreekt de Heere. Ik zei, dan is mijn invloed weg. Jij zou mij wel eens heel erg hard nodig kunnen hebben. Ik zei, maar wat als die vrouw daar is? En wat als die waterhoofdbaby genezen wordt? Wat als die man uit de dood wordt opgewekt? Als dan je broertje wordt gedood, dan zou je zelfs niet huilen. Die zou zeggen, papa, geef hem aan mij. Ik zal u de heerlijkheid van God tonen. Waarom? Hij was hier juist. Hij was daar juist. Hij was daar juist. Was daar juist. Het is iedere keer juist. Dan weet je dat het juist is. Ik zei, daarom willen we het woord van God geloven. In de Hof van Eden werd er gezegd dat er Messias zou komen als redder. De profeten voorzagen het. Hij kwam gewoon precies op de wijze dat de Bijbel zei. Nebukadnezar droomde een droom en Daniel legde hem aan hem uit over de koninkrijken van de heidenen, elke keer perfect. En alles waarvan de Bijbel ooit heeft gesproken, de Bijbel zegt het hier, daarvan zegt de geschiedenis dat het gebeurde. De Bijbel zegt het hier en de geschiedenis zegt dat het gebeurde. Nu, wij zijn bij de tijd van de opname. Het zal gebeuren. Omdat het elke andere keer volmaakt is geweest, moet het deze keer ook volmaakt zijn. God roept er een volk uit, zie. En het is de tijd. Wij moeten oprecht zijn. De Lord, de Heer. Nu, u hebt iets, maar wees er voorzichtig mee. U zult uw invloed ruïneren als die zaak niet gebeurt. Weet u wat ik bedoel? Oh, zegt u, ik behoor. Ik geef er niet toe om waartoe u behoort, broeder, zuster. Het moet precies gebeuren op de wijze dat u het zei. Als het niet zo is, heeft u zich alleen maar belachelijk gemaakt. U bracht alleen oneer over uzelf, ruïneerde uw invloed en ruïneerde het getuigenis van Jezus Christus dat u uitdraagt. Wees voorzichtig. Nu, uw leer over die dingen is in orde. Maar het gaat samen met een belofte en onder voorwaarden. Wees dus voorzichtig met uw invloed. Hier, God. Soms ontdekken wij dat iemand in tongen sprak. De ander wil hem nadoen, dan spreekt hij ook in tongen. Iemand ziet iemand een uitleg geven, de ander zegt dat heb ik ook. En u gaat af op bepaalde indrukken en dan zegt u zo spreekt de Heer. Wel, dat is fout. En God zal u nooit verder brengen dan wat u precies nu bent, zegt zijn organisatie, totdat u eruit vandaan komt. Nu, misschien houdt u nu niet van mij. Maar op de dag des oordeels zult u van mij houden. Zie? Wees zeker. Zeg het niet, tenzij God het zegt. En dat u weet dat het de waarheid is dat God het heeft gezegd. Niet uw mening, niet een of andere indruk, omdat u op allerlei manieren beïnvloed kunt worden. Deze profeten daar ginds, toen Jozefat en Ahab in de poorten zaten, deze mannen waren oprecht en ze waren geïnspireerd. Maar ziet u, hun inspiratie stemde niet overeen met de belofte van de Bijbel, omdat de profeet Jesaja, excuseer me, de profeet die voor hen profeteerde, Elia, had Ahab en Izebel vervloekt en gezegd wat er met hen zou gebeuren. Hoe zou deze zegening dus kunnen zijn op wat God had vervloekt? En hoe kan de zegening van God op mensen zijn die handelen op de wijze waarvan God zei het niet te doen? Al dansen wij in de geest, al spreken wij met tongen van mensen en engelen en hebben geen liefde, dan wordt het als een schallend koper of een rinkelend cymbaal. Nu, u hebt waarheid, maar u moet het anders benaderen dan slechts als een reden voor veel plezier. U weet wat ik bedoel, slechts iets waar je luidruchtig over kunt doen. En ik geloof erin dat men er luidruchtig over is. Het heeft iets om luidruchtig over te zijn, maar wees er zeker van dat u het benadert met de werkelijke diepte van oprechtheid. Als u een ander leven leeft dan u zou moeten leven, blijf dan stil totdat u dat leven hebt. Dan begint het automatisch in u te leven. U weet dat het schaap niet gevraagd wordt om wol te fabriceren. Nee, hij kan het niet fabriceren. Deze gaven kunnen niet door emotie gefabriceerd worden. Deze gemeente kan niet door organisatie gefabriceerd worden. Een schaap draagt wol omdat hij een schaap is. Hij kan het niet helpen dat hij wol draagt, want zijn hele systeem is erop gemaakt om wol te dragen. Wij moeten zijn wat we van binnen zijn, niet iets aan de buitenkant. Hoe kunnen wij weten wat juist is en dan iets zeggen wat daarmee in strijd is? Zei Jezus niet, gij huichelaars, hoe kunt u goede dingen zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Zie, wij moeten zeker zijn dat wanneer wij deze dingen zeggen, ze correct zijn. Nu, om op te schieten. En ik moet mij haasten omdat ik denk dat ik nu te laat ben. Wilt u mij nog even langer verdragen? Ja, Jesaja leerde het hier precies. Ongeacht hoe groot de organisatie was, hoe groot de man was, hoewel God hem duizenden en miljoenen dollars van dit tijdperk waarin we leven had gegeven, dat betekende niets voor God. Zijn woord was, Zijn woord is zijn ultimatum. En dat maakt het vast. U moet zijn woord houden. Verneder uzelf daarmee. Merk op, dan ontdekken wij dat hij iets deed dat in strijd was met het woord. En hij werd daarvoor vervloekt. Ongeacht hoe groot hij was, hoe groot David ook was, een man naar Gods eigen hart, toch ging hij bij het woord. Gij zult geen overspel plegen vandaan. Maar David was hoogmoedig. Hij dacht, wel, God besteedt hier geen aandacht aan. God besteedt aandacht aan elke gedachte die u denkt. Laat uw gedachten precies juist zijn. Wat was er aan de hand? Nu, het is omdat hij het vergat. Hij ging erbij vandaan. Had het beter nooit kunnen vergeten, omdat het hem beter was verteld. Nu, God plaatst zijn man in een plaats en hij zal geen ander accepteren. Er is niemand die de plaats van een ander kan innemen. En broeder Green hier, enkele minuten geleden, die muziek. Het is lang geleden sinds ik broeder Green hoorde. En het ontroerde echt mijn hart, een goede man. Maar toen ik over de dagen van mevrouw McPherson aan het lezen was, zag ik sommige dingen die plaatsvonden. Mevrouw McPherson was een invloedrijke vrouw. Maar ik bemerkte dat elke vrouwelijke prediker vond dat zij haar Bijbel precies zo moest dragen als mevrouw McPherson. Oh my. En wij ontdekken hetzelfde. Er zijn 10.000 Billy Grahams vandaag. Heeft u hen ooit opgemerkt dat ze daar net zoals hem proberen te spreken? Wees wat u bent. Blijf zoals u bent. U kunt geen Billy Graham zijn en Billy Graham kan u niet zijn. Uw plaats is even belangrijk als die van Billy Graham. Als u toewerkt naar de populariteit van de wereld, gaat u misschien proberen na te doen. U zult nergens geraken in het koninkrijk van God. Ik zou liever een deurmat zijn in het huis van God. Blijf bij wat u bent, wat God u gemaakt heeft. Oh, wat zouden we kunnen zeggen? De reden waarom ze dat doen is omdat ze er zich niet van bewust zijn dat God het in het oog houdt. Zie, u verliest zelfs de gedachte dat God er is en naar u luistert. God noteert alles waaraan u denkt. En hij weet het, het staat in zijn notitieboek. Uw gedachten zijn luider in de hemel dan uw stem hier op aarde is. Denk het juiste ding. Amen. Zoals ik tegen je kleine Jozef zei. Ik zei, een klein jongetje wordt in deze wereld geboren. Hij staat precies in het midden van de weg. En er wordt op Golgotha op Christus gewezen. En er staat aan elke kant van de weg een boom. Eén aan de linkerkant die ik de verkeerde zal noemen. En als hij gewoon begint jongetjes in het gezicht te slaan, omdat ze hem geslagen hebben. En als zij deze dingen beginnen te doen, trekt het jongetje met de invloed weg en maakt hem krom. Maar als hij die andere kant van de weg neemt, wat de Heilige Geest is, wijst deze hem direct naar Golgotha en houdt hem op die wijze. Dat maakt dat je recht groeit. Je gedachten, het is net zo gemakkelijk om goede gedachten te denken als om slechte te denken. Net zo gemakkelijk om goed te denken over hen die kwaad over je spreken als omgekeerd. En heel wat beter, het zal maken dat je recht groeit. Zie, blijf recht staan met God. Nu, om voor te maken. In het visioen bij de tempel zag hij God op zijn troon verheven. Oh, merk de hemelse serafs op, wat verbranders betekent. Een speciaal ontworpen persoon. Toen deze Jesaja naar de tempel ging, had hij geleund op de schouder van Uzzia. Of waar de koning ook heen ging. Maar hij bemerkte dat toen de koning, ongeacht hoe beïnvloed hij was geworden, hoe invloedrijk hij voor hem was geweest, en de dingen had gedaan die geweldig waren, hij ontdekte dat hij faalde toen hij de plaats van een ander probeerde in te nemen. We hebben er vandaag zoveel van, vleeselijke nabootsingen. Wat veroorzaakt het? Laat mij nemen. Zeg, het is in orde, ga door. Voortgaan. In orde. Dank u. Merk op dat God vandaag iets naar de aarde zendt. En wanneer wij doen, wat gebeurt er? Iedereen moet hetzelfde zijn. Niet lang geleden bracht men een kleine Pinksterjongen naar voren, kleine David Walker genaamd. En die kleine jongen was een prediker. Ik heb kleine jongens horen zeggen, kleine baby Jezus geboren in een krib. Mama, wat gebeurde er toen? Zie? Maar niet die kleine jongen. Ik ging erheen om hem te horen. Hij deed zijn jas uit en nam een tekst en behandelde het als een geestelijke. Maar ik geloof dat hij tot een groep van de eenheid behoorde. Nou nu, de groep van de drie eenheid wil daar niet voor opstaan. Dat kan ik u vertellen. Zij haalden dus een kleine David binnen. En toen die kleine jongen ginds in Florida terechtkwam, belde hij me op of ik hem daarheen wilde komen om hem te helpen. En ik kwam op de voorpagina van de krant en ze moesten een extra paragraaf toevoegen voor de kleine Davids. Kleine jongens, kleine meisjes, hele kleintjes van 3 jaar, 2 jaar oud. Iedereen probeert zijn groepje bij elkaar te houden. Wat mij betreft lijkt het erop dat het een maaltijdbon van de Pinksteren wordt. Indien al die broeders zich rondom die kleine jongen hadden geschaard en hem hadden beschermd en voor hem hadden gebeden en zo, dan dat hij niet op een voetstuk zou worden geplaatst en hem naar al die groepen hadden gezonden en ervoor gezorgd hadden dat hij zijn leer voor zichzelf kon behouden en hem gewoon hadden laten voortgaan met prediken voor iedereen, dan zou hij 10.000 kleine kinderen gewonnen hebben. Maar ze lieten kleine nabootsingen opstaan en de buitenwereld kwam naar binnen. Ze behoorden over een kleine David en hier is een grotere dan kleine David, dus kwamen ze langs en keken ernaar en zeggen, wel, dan gaan ze daar naar binnen en zien een totale mislukking, dus dan gaan ze weg en zeggen weer zoiets. Wanneer ze iemand in tongen horen spreken en een uitleg geven, bijvoorbeeld de Heer zal een bepaald ding doen en zien dat het dan precies zal gebeuren. Dan gaan ze naar een ander en treffen slechts een heleboel vleeselijke nabootsingen aan. Ze gaan rond en zeggen, jullie zijn allemaal gek. Zie, het zijn vleeselijke nabootsingen, doe dat niet. Zij die wachten op de Heer zullen hun kracht vernieuwen. Laat mij mijn trots verliezen en slechts zijn naam aanroepen. Laat mij wachten, Heer, als hij nooit meer voor mij doet dan mij redden, dat is dat wat ik wil. Als u mij nodig hebt, toon het mij, zodat ik het zal weten, dan zal ik gaan. Maar vertelt u het mij eerst, ik ben hier, uw dienstknecht. Doe dat en uw invloed zal groot zijn. Merk op dat God geheel en al heilig is. Deze profeet had op de armen van deze koning geleund. Maar toen hij ontdekte dat er iets gebeurde, hoezeer een man ook gezegend was. Toen hij over die grenslijn stapte van goed en fout, toen riep God hem ter verantwoording. Toen ging Jesaja naar de tempel en hij viel op zijn knieën. Ongetwijfeld had hij gezegd, ja, hooggeachte koning, uw heiligheid, heer, enzovoort. Maar het was of uw majesteit, meneer, nu zou het anders zijn geweest. Hij viel in de tempel neer op het altaar en begon het uit te roepen. En terwijl hij het uitriep, kwam God neer in een visioen. Hij zag engelen heen en weer gaan door de tempel. Vleugels over hun voeten en vleugels over hun gelaat. Vliegend, roepend, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Hij zei, ik zag God verheven, ver weg, boven enig mens hier op aarde. Boven een Salomo, of een David, of een Uzzia. God was tot een plaats verheven waar de mens niet kan komen. Toen werd hij op de een of andere manier beïnvloed. Werd hij op een andere manier beïnvloed. Hij zag God verheven, hoog, ver omhoog met zijn gevolg. En toen hij deze machtige wezens zag, werd de plaats vervuld met rook. En hij keek en de pilaren van de tempel, de zuilen, begonnen te schudden door hun stem. Hij zag dat nooit bij Uzzia. Hij zag dat een sterfelijk mens kan vallen. Hoezeer hij ook gezegend wordt, hij kan nog steeds vallen. Maar hij keek naar één die niet kan vallen, wiens fundamenten zeker zijn. Zelfs de zuilen van de tempel bewogen door hun stemmen. Denk daaraan. Met twee vleugels bedekte zij hun gelaat. Bedenk dat zelfs engelen hun heilig gelaat bedekken. Deze serafs, zij staan vlak bij de cherubs. Ze zijn hetzelfde als cherubs. Ze zijn de verbranders van het offer. En dat maakt dat de kinderen, de aanbidders, hun kunnen binnenkomen, verzekert hun de toegang. En deze serafs die in de tegenwoordigheid van God blijven, moeten hun gelaat bedekken. En dan nemen wij de naam van God en gebruiken hem op elk soort manier. Profiteren erin, terwijl het niets anders betekent dan een soort vleeselijke invloed, enzovoort. En zeggen dingen die nooit gebeuren en doen dingen die eigenlijk niets te betekenen hebben. Als u op een eerlijke manier iets zegt en het gebeurt niet, bekeer u dan en zeg dat u verkeerd was. Dan zal uw invloed terugkeren, de man is eerlijk. Deze engelen, serafs, kenden geen zonde en wisten niets over zonde. Ze verbranden gewoon het offer om een weg te banen voor de aanbidder, de heilige. Ze moeten hun gelaat bedekken. Hoe stond Uzzia ervoor wat dat betreft? Bedekken hun heilige gelaat in de tegenwoordigheid van God met eerbied. Nu is er geen eerbied. Het lijkt erop dat wij gewoon elk ding kunnen doen in de naam des Heren en ermee wegkomen. Zolang we maar tot een bepaalde groep horen die een goede sociale standing heeft en zij onze papieren niet van ons wegnemen, de priesters en de bisschoppen enzovoort, vragen onze papieren niet terug en wij hebben nog steeds een goede invloed onder de mensen. Maar welk soort invloed hebben wij in de tegenwoordigheid van God? Keren onze gebeden leeg terug of worden ze beantwoord? Als gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wilt. En het zal worden gedaan. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zelfs meer dan deze zal hij doen, want ik ga naar de Vader. Waar bevinden wij ons, Pinkstermensen? Ontdek uzelf op de wegenkaart vanmorgen. Laten we niet verdwalen. Nee, meneer, er is één weg naar de hemel. En dat is de weg van heiligheid. De rechtvaardigen wandelen er daarop. De ongelovigen lachen erom. Het hangt ervan af wat u bent. Nu, De mensen hebben geen eerbied. En diegenen die proberen juist te leven, sommigen van hen, die dat standpunt dat de man heeft ingenomen of dat de vrouw heeft ingenomen, behoorden te respecteren, lachen hen uit. Onlangs nam een man Jesaja 5 voor zijn vrouw, die haar haar naar achter had getrokken en achterop een knot had gemaakt, en zei: knipt het haar af. Zei, want er staat de ronde wielen. Elke man die niet meer weet over het woord van God dan dat, terwijl het woord van God zegt dat het een oneer, een schande, een oneerbare zaak is voor een vrouw om het haar af te knippen. Zij, laat je reserveband leeglopen. Je moet mee naar deze kerk. En vrouwen lachen haar uit. Daar komt het door. Geen eerbied. Ze kennen het woord niet. Ze respecteren het niet wanneer het hun verteld wordt. Predikers, zien het woord van God en weigeren erin te wandelen. Het doet me denken dat ik onderweg hierheen een van deze camera's had. En voor mij is het eigenlijk een nieuw ding. Billy gaat ermee om, echt knap. En het heeft een bepaald soort afstandsmeter, wat het ook is. En ik keek door iets heen en ik zag 3 of 4 voorwerpen. En ze leken allemaal sterk op elkaar. Ik zei, dat kan niet. Ik keek op deze manier en ik zag er slechts 1. En ik keek op die manier en ik zag er 3 of 4. Ik pakte dit kleine ding vast en het stelde het scherp tot het 1 werd. Dat is wat de gemeente nodig heeft. Een afstandsmeter. Gebruik uw afstandsmeter. Wat is het? Hier is het. Want wie hiervan 1 woord zal afnemen of er 1 aan toe zal voegen, van hem zal hetzelfde zijn deel uit het boek des levens worden genomen. Uw afstandsmeter. U hebt er 3 of 4, weet u. Weet niet wat u ermee moet doen. Draai tot u er 1 hebt. God is 1. Zijn woord is 1. Zijn volk is 1. Geen 5666 organisaties. Ze zijn 1. Gewoon 1. In die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, en ik in u en gij in mij. Juist, neem uw afstandmeter. Stel hem in. Geen eerbied, mensen proberen juist te handelen. Mensen nemen een standpunt in voor het woord van God en zeggen, ik zal mijn samenkomst moeten reinigen. Het eerste wat er gebeurt, weet u, is dat er een klacht binnenkomt van iemand en ze verdrijven hen. Het wordt op de straat gezet. Waarom? Ze zijn niet overtuigd van zijn tegenwoordigheid. U behoorde te doen zoals David zei, ik stel de Heere ten alle tijden voor mij. Ik zal niet bewogen worden. Laat de Heere voor me zijn. Ik zal hem nu aan mijn rechterhand hebben. Hij zal voor mij staan. Waar ik ook heen kijk, ik wil Jezus erin zien. Ik ga nergens heen, ik zal niets doen. Laat mijn invloed slechts voor hem zijn. Dan heeft uw afstandsmeter de waarheid gevonden. Want als het leven van Christus, laat de gezindheid die in Christus was in u zijn. En hij was altijd bezig met het woord van de Vader om zijn zaken te behartigen. Zei, wie van u kan mij van zonde van ongeloof beschuldigen? Alles wat de Bijbel zei dat ik zou doen, bewees ik, God heeft het door mij bewezen, dat ik de Messias ben. Wie van u kan mij beschuldigen van zonde? Tot u de dingen kunt doen die ik doe, en u het woord door u heen laat bewijzen, en dat het woord door mij werd bewezen, houdt u dan stil, omdat zonde ongeloof is in het woord van God, die niet gelooft is reeds veroordeeld. Zie? Oh, waar staan wij, gemeente? Waar zijn we aan toe? Nu, zij hadden 2 vleugels over hun voeten. Wat was dat? Nederigheid in zijn tegenwoordigheid. Mozes deed zijn schoenen uit in de tegenwoordigheid van God. Paulus viel neer op de grond. Als het ware om de grond te kussen. Hij was in de tegenwoordigheid van God. Johannes de Doper zei, ik ben zelfs niet waardig om de schoenen van zijn voeten los te maken. Vleugels over hun voeten, nederigheid. Oplettend waar ze wandelen, wat ze doen. Beseffend dat zij zich op heilige grond bevinden. Oh, als wij dat zouden doen, dan zouden we nooit wandelen in de plaatsen die verkeerd zijn. We zouden nooit deze dingen doen. En wat verkeerd is, nu, merk op. Luister altijd. Wees u bewust van uw kleinheid. Wie bent u? Steek uw vinger in een emmer water en trek hem eruit en vind het gat waar u uw vinger in stak. Zeg dan, dat was ik. U bent niets. U zult een klein poosje nadat u weg bent niet meer gemist worden. Men heeft een begrafenisstoep hier buiten en dat is alles. Maar uw invloed zal voortleven en steeds blijven doorgaan. Dat is waarom men vandaag te midden van ongelovigen nooit in staat is geweest om het uit te leggen en onder de invloed uit te komen van 1 man, Jezus Christus, die God vlees gemaakt was. Amen. Toen hij zijn leven hier op aarde neerzette, veroorzaakte dat een aantrekkingskracht waardoor alle mensen tot hem getrokken werden in de grote draaikolk van zijn leven dat eenmaal op aarde was. Je kunt er niet bij in de buurt komen zonder erin getrokken te worden. Maar u en ik, we zijn niets. We zijn niets. Laten we bedenken wat ons trekt. Mijn kleine boot op de zee van de tijd betekent niets, maar die grote zaak die mij trekt, dat is waarnaar ik probeer te verwijzen. Dit is het. Oh ja, goed. Wees u bewust van uw kleinheid. Ten derde, laten we nadenken. Hij had 2 vleugels om zijn gelaat mee te bedekken in de tegenwoordigheid van God, nederigheid en of eerbied. En ten tweede had hij 2 vleugels over zijn voeten. Wat was het? In nederigheid. En ten derde, hij vloog ermee. Kwam zelf in actie. Hij kwam in actie met 2 vleugels, terwijl 2 andere vleugels zijn gelaat bedekten in eerbied. 2 vleugels bedekten zijn voeten in nederigheid en met 2 vleugels was hij in actie. Wat deed hij? Hij toonde het aan de profeet. Hierdoor toonde hij de profeet hoe zijn toebereide dienstknechten moeten zijn. Dienstbaarheid aan God moet eerbiedig zijn, nederig en in actie. Maar nu, als u uw gelaat niet bedekt, uw voeten niet bedekt, dan zal uw actie geen goed doen, omdat u verkeerd in beweging gebracht bent. Zie, alles is nodig om u te leiden. Eerbiedig, nederig en in actie. Dat is wat God wil dat deze Pinkstergroep is. Want God wil dat zijn gemeente in actie is. Zoals de vrouw bij de bron. Zodra zij daar stond en naar deze Jood keek die daar tot haar sprak. En hij zei, vrouw, breng mij wat te drinken. En ze zei, wel, de bron is diep. Hij zei, u hebt niets om mee te putten en tussen haakjes. Ze zei ze, wij hebben geen omgang met elkaar. U weet dat er hier afscheiding is. Wel, we gaan helemaal niet met elkaar om. Ik ben een vrouw van Samaria en u bent een Jood. Wij hebben niets. Zie, zij ging met de oude gewoonte mee. Maar hij zei tot haar, als u wist tot wie u sprak. Of wie het was waarmee u sprak, dan zou u mij om drinken vragen. Ze zei, de put is diep, u hebt niets om mee te putten. Ze zei, ga uw man halen en kom hier. Waarom, zei ze, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid verteld. U had er 5 en degene waarmee u nu leeft is uw man niet. Kijk, snel, kwam ze tot inkeer. Wat was het? Niet zoals de Farizeeërs. Toen zij dit zagen, zeiden ze, deze man is Beelzebul, een waarzegger. Hij heeft geestelijke telepathie, zie. Wij willen niets te maken hebben. We zullen het in onze samenkomst als fout afschilderen. Alles bij elkaar genomen. Hij kent het woord niet. We komen van school. Wij hebben geen verslag over hem dat hij ooit in onze seminaries vandaan kwam. Maar hij had waarheid. Betuigde God gegeven waarheid. Wat gebeurde er? Haar vleugels gingen snel over haar gelaat. De vleugels gingen over haar voeten. Ze zei, Heer. Niet Beelzebul. Heer. Voor zover ik weet moet u een profeet zijn. Nu, ik weet dat wij gedurende 100 jaren geen profeet hebben gehad. Maar de schrift zegt, wanneer de Messias komt, zal hij een profeet zijn zoals Mozes. En wij weten dat wanneer de Messias komt, hij deze dingen zal doen. Maar ik begrijp het niet. Wie bent u? U moet een profeet zijn. Wanneer deze Messias komt, zal hij ditzelfde ding doen dat u deed, omdat hij de God-profeet zal zijn. Hij zei, ik ben het die met u spreekt. Dan kwam zij in actie. Kom, zie een man. Wat deed hij vandaag? Wat zegt u vandaag? Hij behoort niet tot onze organisatie. Geen eerbied, geen nederigheid. Om met onze groepen samen te gaan. Wanneer ze een dergelijke gemeente zien opkomen. Het is een pinkstertak. Kijk waar het vandaan komt. Vogels van dezelfde pluimage. Dat is goed. Duiven zijn altijd samen, dus hij... Fijn, zei hij. Zeker. Zij eten ook duivenvoer, geen kraaienvoer. Een kraai is een huichelaar. Hij kan duivenvoer eten en tegelijkertijd een aaseter zijn. Maar een duif kan geen kraaienvoer eten. Hij heeft geen gal. Dat is juist. Als hij het zou eten, zou het hem doden. Maar de oude kraai kan er neerzitten, een heleboel eten van zijn eigen aaseter genoegens, zich ermee vullen en direct weggaan en graan eten met de duif. Maar, je kunt dat niet doen met een duif. Hij kan slechts zijn eigen voedsel eten. Een echte duif van God eet slechts het woord. Hij kan de dingen van de wereld niet nemen. Nee, meneer, hij kan het niet verteren. Dat is alles. Het zou hem doden. Hij kan het dus niet verdragen. Maar ze zitten allemaal op hetzelfde nest, dus daar, dat is het. Ze deden het in de ark en ze hebben het sindsdien altijd gedaan. Dus zo is de zaak. Jezus zei, laat hen gaan. Zij, in die dag zal de tarwe in de schuur vergaderd worden, enzovoort. Ik houd u lang, maar ik zal me haasten als ik kan. Merk op. Gewoon snel. Ik bedoel het niet te zeggen. Weet u, dit is geen zaak om grapjes over te maken, vrienden. Dit is de schrift. Zie? Nederig kwam de vrouw in actie. Waarom? Ten eerste toonde zij eerbied. Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Vleugels over haar voeten, over haar gelaat. Ze herkende hem. U bent een profeet. Ik geloof dat. Wij weten dat wanneer de Messias komt, nu, wij hebben sinds Malachi geen profeet gehad, maar ons werd hier onderwijzen dat er op een dag één op het toneel zal komen onder de Joden en hij zal de Messias zijn. En Mozes, de man door wie het ons werd verteld, zei, als er een man onder u geestelijk is of een profeet en het gebeurt wat deze man zegt, dan weet u dat. En dat is precies hetzelfde wat Jeremia zei tegen Hanania enzovoort. Als dit gebeurt, dan weten we dat het betuigd is dat het de waarheid is. En nu vertelt u mij, hier, dat ik 5 mannen heb gehad en dat is de waarheid. En ik leef nu met een andere man. Ik weet dus dat u een profeet moet zijn. Ik weet dat het tijd is voor de Messias om te komen en hij zal ons deze dingen vertellen. En hij zei, ik ben het! En zodra hij zich identificeerde, kwam zij in actie. Meteen door de hele stad heen. En zei, kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias? Mis het niet, mannen. Hij zit daar ginds op de stronk. Oh, zou ik vanmorgen mogen zeggen dat diezelfde Messias in de vorm van de Heilige Geest nu precies hier is. Mis het niet, gemeente. Dezelfde tekenen en dezelfde zaak tonend. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Dezelfde tekenen moeten het zijn. Als er een leven in een wijnstok is, dat groeit. Als u het leven van een pompoen zou kunnen overbrengen in een wijnstok. Wel, het zou een pompoen doen groeien. Van watermeloen of welk soort leven er ook is. Als het leven van Christus in u is overgebracht door de Heilige Geest, dan draagt u de vrucht. Dan leeft u het leven. Dus u ziet, als wij hier pompoenen dragen en wij zouden druiven moeten dragen, dan is er iets verkeerd. Zie? Dus krijgt dat leven uit u vandaan. U hoeft het dat niet te nemen. De transfusie is open vanmorgen. Er is een bron gevuld met bloed. Verkregen uit Emmanuels aderen, waar zondaars zich onderdompelen in die vloed. Nabootsers kunnen daarin springen en al hun nabootsing verliezen en iets krijgen dat echt is. Amen. En dan zal uw invloed groot zijn onder de mensen. De tegenwoordigheid van God. De vrouw kwam in actie. Petrus was op een dag misschien een beetje in twijfel en leende zijn boot aan een Galileese man die eigenlijk werd aangezien als behorend tot de laagste ranken van de samenleving. Als Beelzebul, een waarzegger, waarop een of andere boze geest was. We weten dat gij een Samariaan zijt en gek. We weten dat u een duivel hebt en al de kerken hadden hem de buiten geworpen. En toch was hij gewoon zo recht met het woord als het maar kon zijn. Laat niemand van u het wagen om te zeggen dat hij het niet was. Dat is juist, zeg niet dat hij het niet was. Hij was geheel in tegenspraak met alles wat ze geloofden, maar hij had exact het woord. Kon het precies in de schrift bewijzen. Zei, wie kan mij beschuldigen van zonde? Nu, hij had het. Toen Petrus hem de boot leende, zei hij, werp het net uit en laat het neer voor de vangst. Hij zei, ik viste de hele nacht en daar zit niets. Ik zei, werp het net uit. Wel, als deze man de Messias is, dan is hij een profeet. Dus zal ik de boot hier wegtrekken. En hij wierp het net overboord en hij zei, op uw woord zal ik het doen. Want ik ken u niet, maar wat u spreekt klinkt goed. Dus zal ik het net uitwerpen en zien. En ik wierp het net uit. En toen het naar beneden ging, zei hij, ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Hetzelfde moest Jesaja zeggen. Ga weg van mij, Heer, ik ben een man van onreine lippen. Ik woon te midden van onreine mensen. Hij ontdekte dat het woord van God werkte wanneer je God op zijn woord neemt. Amen. De blinde man kon toen hij genezen was niet stil blijven. Waarom? Hij was in actie. Petrus kwam in actie. De vrouw kwam in actie. De blinde man kon zijn mond niet houden. Hij zei, is deze man een... Geef God de eer. Wij weten dat deze man een zondaar is. Hij zei, dat is een vreemd dat u allen niet weet wie hij is terwijl u leiders bent. Het is vreemd dat de dag op ons gekomen is dat een man de ogen van een blinde kan openen en dat u geestelijke niet weet wie hij is. Die man had enige goede theologie. Zei, dat is een vreemde zaak voor u mensen. Die wordt verondersteld de geestelijke leiders van de dag te zijn. Hier zijn de ogen van een man geopend van mij die blind was. U weet dat ik blind ben. U weet dat ik blind was en nu kan zien. En zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar ik weet één ding, ik kan nu zien terwijl ik voorheen blind was. Hij kwam in actie. Hij hield zijn gezicht bedekt, zijn voeten bedekt. En zei, Heer, wie is deze die ik aanbidden mag? Toen wilde hij het weten. Zeker, de blinde man verspreidde zijn faam overal. Luister, de mensen op Pinksteren bedekten hun voeten, ze bedekten hun gezichten. Ze gaven er niet om wat de Joden zeiden. Ze hadden een opdracht van God, een woord van God, om op te gaan naar de tempel, naar Jeruzalem, om daar ginds in Jeruzalem te wachten totdat de Heilige Geest kwam. En daar waren zij, zijn woord gehoorzamend, nederigheid, buigend. Terwijl de kerk hen uitlegde, lachte, en er zit daar een groep ketters in de opperzaal, bedekte gezichten in de tegenwoordigheid van God. O Heer, u gaf de belofte, als er enige boosheid in me is, reinig mij, Heer. Plotseling kwamen er vleugels voor actie naar beneden. En zij kwamen in actie. Zij die bevreesd waren, zouden geen getuigenis buiten op straat hebben willen geven. Ze waren op straat sprekend met andere tongen en in actie. Zodanig dat de mensen zeiden, deze mensen zijn vol nieuwe wijn. En toen zei Petrus, degene die de schriften zuiver naar voren kon brengen, deze zijn niet vol van nieuwe wijn, maar dit is dat. En ik heb altijd gezegd, als dit dat niet is, zal ik gewoon dit houden totdat dat komt. Want ik houd van dit zozeer dat ik gewoon bij dit zal blijven totdat dat hier komt. En ik geloof dat dit dat is. In orde, goed, ja. Ze zagen Gods belofte vervuld. Het zette hen in actie. En wat wij hebben gezien, wat wij zagen, zijn belofte in deze laatste dagen, wat wij zelf hebben gezien, behoorde ieder van ons in actie te zetten. Maar weet u waarom? Wij bedekken onze gezichten en voeten niet juist. Onze vleugels zullen niet werken. Zie? We hebben deze vleugels uitgespreid en deze vleugels uitgespreid. Proberen ook deze uit te spreiden. We wapperen alleen maar in de lucht. Zie, bedek uzelf, verneder uzelf. Kom dan in actie. Oh my. Wat wij hebben zien gebeuren zou elke ziel in actie moeten zetten. Het zou een kerk moeten veroorzaken die een opwekking hier in Phoenix zou voortbrengen, zodat mensen vanuit Europa hierheen zouden vliegen om te zien wat er gebeurt. Ze zouden zeggen, er is een plaats in Arizona die de Maricopa-vallei wordt genoemd, een stad genaamd Phoenix. Er is daar iets uitgebroken en het heeft betrekking op de 7 donders van Openbaring 10, die zelfs niet in de Bijbel geschreven staan, die gemanifesteerd zijn geworden. De kracht van God, de eindtijd is hier. De engel heeft de losse eindjes vergaderd en we zijn hier. Amen. Hij stond op het punt die 7 donders op te schrijven en hij zei, schrijf ze niet op, verzegel ze. En ten tijde van het bezuinen van deze laatste 7e engel, het 7e gemeentetijdperk, het gemeentetijdperk van Laodicea, zou de verborgenheid van God, alles over God, hoe God niet bestaat uit een hele groep goden, maar één God, en al deze andere dingen, ze zouden allemaal voleindigd zijn in die tijd. De grote oorlogen die vroeger hebben gewoed, hadden allemaal losse eindjes aan laten hangen en in dit laatste tijdperk behoorden ze allemaal samengebonden te worden. Zij, wanneer dat bezuint, dan komt er een engel naar beneden die zegt, er zal geen tijd meer zijn. Ik zweer bij hem, die leeft tot in alle eeuwigheid, dat er geen tijd meer zal zijn. Oh, we zijn hier, broeder en zuster. We zijn bij die tijd. Laten we de Heilige Geest toestaan ons te beïnvloeden in zaken het woord van God. Laten we God toestaan ons in onze hart te beïnvloeden en niet door anderen beïnvloed worden. Zie, dit behoorde ons in actie te zetten met eerbied en nederigheid. De vuurklom is opnieuw onder ons bevestigd, zoals het was toen de kinderen Israëls werden uitgeleid. Tekenen van zijn komst zijn erbij. Oh my, het woord, dat door het woord wordt vervuld. We zien daarvan de belofte. In de laatste dagen zou hij zijn geest uitstorten. Kijk naar de Presbyterianen, Methodisten en Baptisten. Ze komen binnen in deze beweging. Wist u dat? Luister, broeders. Begrijpt u de schriften niet? De Bijbel zei, wanneer de slapende maagd komt om olie te kopen, was dat de tijd dat de bruidegom kwam. Ik bemerkte bij u, volle evangeliezakenlieden, op hoe u vader, zus en zo binnenbrengt. De Presbyteriaan brengt vader, zus en zo, de katholiek binnen en dit alles. Even terzijde, ze zijn geen vaders. De Bijbel zei, noem op deze aarde niemand vader. Ze zijn predikers en ik respecteer hen op elke wijze die ze gerespecteerd kunnen worden, maar u behoort hen geen vader te noemen. En u zakenlieden, ik hoop dat die uitgever vanmorgen hier is. Ja, hoe komt het dat u een verklaring achterop schrijft van wat uw geloofsbelijdenissen zijn en dergelijke, terwijl u boven alle denominaties wilt staan? U kunt daar beter uit vandaan komen. In orde. Merk het op, broeders. Luister. Toen de bruidegom kwam, ontwaakte de slapende maagd en de roep kwam voort. Zie, de bruidegom komt. Is dat de dag waarin we leven? En de slapende maagd stond op. De Methodisten en Presbyterianen, katholieken en alle. Ze kwamen binnen. Oh, geef ons wat van deze olie, we zien het. Ze zeiden, we hebben net genoeg voor onszelf. Je zult er zelf op moeten wachten. En terwijl ze erop wachten, kwam de bruid. En nooit eerder in de geschiedenis van het gemeentetijdperk, nooit eerder in de geschiedenis van het Pinkstergebeuren, gedurende deze laatste 50 jaar, is er ooit een tijd geweest dat de kerkwereld zo naar binnen stroomt als het nu precies het geval is. Beseft u niet dat dit de laatste oproep is? En toch gaan wij op goed geluk verder, alsof er nooit iets is gebeurd. Glorie van God, ik kan dansen in de geest. Oh my. Jezus zei, velen zullen tot mij komen in die dag en zeggen, Heer, Heer, heb ik deze dingen niet gedaan? Oprechtheid, uw invloed. My. Ja, wat wij hebben zien gebeuren, zou ons in actie moeten zetten. We hebben zoals de profeet Jesaja gezien hoe de denominaties die zichzelf verhoogd hebben hun plaats verliezen. Wat gebeurde er toen de opwekking met Luther kwam? Wat deden zij? Slechts een korte tijd en ze organiseerden zich wat de Lutherse organisatie vormde. Trokken een kleine lijn en zeiden, wij zijn Lutheranen, de rest van u staat er buiten. God liet het uit elkaar vallen met John Wesley. Toen John Wesley vertrok, Charles en John en Asbury en zo, toen zij van het toneel verdwenen, organiseerde men het. Wat deed u? Trok dezelfde lijn als de katholieke kerk. Maakte een organisatie. Er was nooit een organisatie tot de katholieke kerk. Zij is de moeder van allemaal. Nu u die de geschiedenis kent, weet dat dit waar is. Het concilie van Nicea. Nu we ontdekken dat u zich daar organiseerde. Wat deed u? Het stierf, de Methodisten stierven daar precies. Het is sindsdien nooit meer vooruit gegaan. Toen kwamen de Pinkstermensen. En wat deed u? De algemene vergadering, bekend als de vergaderingen van God. U organiseerde uzelf. Wat deed u? U begon te roesten. Toen kwam de eenheid langs, de nieuwe stroming genaamd. Wat deed u? Trad uit en organiseerde uzelf. God voegde iets kleins toe aan de gemeente en toen zei u, oh, wij hebben het. En u staat er allemaal al buiten. Oh, mijn broeder, dat is God niet. Ziet u het niet? Wat deed u? U stierf precies in het spoor. God wekte de christenzakenlieden op, hier in deze laatste dag. En wanneer zij met diezelfde zaak beginnen, zullen zij daar precies sterven. Dat is precies juist. Doet u dat nooit? Wat? Wat gebeurde er? Jesaja zag dat een groot man zijn invloed verloor en stierf. En wij hebben dus in deze laatste dag de tijd gezien dat toen God, hij behoeft geen Pinksterman op te wekken. Hij kan een Pinksterpresbyteriaan, een Baptist doen opstaan. Hij zou iemand kunnen opwekken die tot geen enkele ervan behoort. Juist, hij is in staat uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. En wij zien hem regelrecht buiten de ranken van Pinkster gaan en een man opwekken die niets over u weet, die u beschaamd doet staan over uzelf. Dan wijst u hem af en zegt, oh, wel onzin. Wel, de ouderling zou mij er direct uitzetten. Oh, broeder, ziet u waar u terecht bent gekomen? Jesaja zag dat ze een houvast verliezen. En wij zien die denominaties een houvast verliezen. Oh, u bent groot in aantal, dat is waar. U zou beter, God zei, toen u klein was, eerbiedigde u mij. En ik, toen u klein was, kon ik tot u spreken. Maar toen u zo groot werd, kon ik tot u niet meer spreken. Toen wilde u alles zelf doen. Dat is wat wij doen, zoals een groot regime, een 16-cilinder Duesenberger. En wij hebben een politieke machine en een regime in de geestelijke bewegingen. En het zijn ouderlingen en al deze andere verschillende dingen die de zaken domineren. En de Heilige Geest wordt in de hoek gezet. Als je probeert iets te doen wat een beetje in tegenspraak is met hun leerstelling, zeggen ze, ach, onzin. Controleer het met het woord. Als het woord is, geloof het. Als het dat niet is, laat het gaan. God zal zijn woord bevestigen. Juist. Nu, Uzia zag dat die man, ik ga iets zeggen. En ik wil niet kwetsen, maar ik wil dat het indringt, zie. Uzia, hij zag een man met een grote invloed. Wat? Zijn houvast verliezen. Omdat hij faalde bij het woord te blijven. Is dat juist? Nu, wij hebben geleefd om dezelfde dag te zien dat al deze grote denominaties hun invloed beginnen te verliezen. God strekt zijn hand ergens uit naar een andere afdeling en pakt iets op wat niets met u te maken heeft. Zie, wij zien dat. Deze grote denominaties verliezen hun houvast door hun geloofsbelijdenissen. Waarom? Ze proberen iets voor te brengen om de plaats van het ambt van de gezalfde in te nemen. Tjoe. U weet dat het de waarheid is. U zult nooit in staat zijn dat te doen. God zal zijn gezalfde nemen en u kunt dat ambt niet nabootsen. God zalft. Hij verkiest wie hij wil. Hij veroordeelt wie hij wil. Het is God die de rechtvaardiging doet. Het is God die de verkiezing doet. En hij wekt het op. En wij verwerpen het. En dan zien we de invloed verloren gaan. God beweegt gewoon voort in zijn nederigheid op zijn wijze van ootmoed en brengt een regelrechte groep uit ter wille van zijn naam, zoals hij beloofde dat hij zou doen. Ja. Wij, zoals Uzia, wij zien de grote denominaties hun plaats verliezen, omdat zij de plaats van de gezalfde proberen in te nemen met een denominatie in plaats van het gezalfde woord te nemen. Uzia was een groot koning. God maakte hem een koning. Dat is in orde. Maar toen hij zelf probeerde om van zichzelf een priester te maken, kon hij dat niet. We kunnen niets van onszelf maken. U kunt geen bisschoppen en profeten enzovoort maken. U kunt dat niet produceren. Het moet in u geboren zijn. Het moet de geest van God zijn, voorbestemd van voor de grondlegging der wereld. God plaatst in de gemeente. God deed wat hij deed. En wanneer wij proberen het na te bootsen, verliezen wij onze invloed. O gemeente, waarom kunnen wij niet? Luister, het is zoals een balspel. Iemand bij een voetbalwedstrijd. Iemand krijgt de bal en ieder van zijn eigen spelers probeert de bal van hem weg te pakken. U kunt de wedstrijd niet winnen. Wees een beschermer. Bescherm de bal. Probeer hem niet van de volgende man af te pakken. Glorie van God, als hij het kan doen hier op deze hoek. God zegen hem. Ik ben van de eenheid, ik kan het doen. Ik ben een trinitariaar, ik kan het doen. Hij heeft er helemaal niets mee te maken. U staat de bal uit de handen van uw eigen spelers. U allen, methodisten, baptisten, presbyterianen, lutheranen, eenheid, tweeheid, drieheid. Als u rijdt op een kameel met één bult, twee bulten of een dozijn bulten, wat maakt het uit? Laten we alle tot deze bron komen. Eén bron, gevuld met bloed, verkregen uit Emmanuels aderen, waar zondaars zich onderdompelen in die vloed. Laten wij de bal beschermen. Dit is de bal. De Heilige Geest probeert hem te pakken. Hij zal communisme veroordelen. Hij zal zonde veroordelen. Hij zal ongerechtigheid veroordelen. Hij zal Jezus Christus manifesteren en verheerlijken en zijn persoon te midden van de mensen brengen. Amen. Zeker. Nee. Jazeker. Het visioen van de profeet veroorzaakte een belijdenis. Komt u eens in de tegenwoordigheid van God. Als u een visioen ziet, een waar visioen van God, dan ziet u hoe klein u bent. Dat is de reden waarom ik nu aan de westkust ben. Merk het op. Kom eens in de tegenwoordigheid van God en zie wat er gebeurt. Zie, het veroorzaakte de profeet. Wat deed deze profeet? Nu, ik ga nu echt sluiten. De profeet, een invloedrijke man. Een geroepen man. Boven een bisschop. Boven een districtsoudse. Boven een geestelijke. Iemand met een doktersgraad. Hij zei, ik ben een zondaar. En een man van onreine lippen. Pjoe. Een man die een ambt van een profeet had. En toen die engelen nabij kwamen, erkende hij dat hij een zondaar was. En toch kunnen onze vrouwen kort haar dragen en in de geest dansen. De regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Onze mannen kunnen zich aan hun organisaties vastklampen en alles wat niet bij hen hoort een duivel noemen. En toch in de geest dansen en het evangelie prediken en ze noemen zichzelf, oh broeder, er is ergens iets verkeerd. Dat is juist. Nu, word niet boos op mij. Geloof. Wees gewoon oprecht voor God, terwijl ik hier over een ogenblik eindig. Het veroorzaakte dat deze grote profeet zei, ik ben een zondaar. Ik ben een man van onreine lippen. Toen hij dan beleden had, toen kwam de reiniging. Hebt u dat opgemerkt? Hij zei, oh, ik ben een onwaardig mens. Ik ben een man van onreine lippen. Ofschoon ik de hoogste orde van de geestelijkheid heb, of het geestelijke ambt in het land. Ik ben een profeet van dit land, maar ik ben onrein. Mijn lippen zijn niet rein. Ik ben geheel onwaardig. Wee mij, ik zie de Heere God er heerscharen. Omdat deze engelen hun gezichten bedekt hadden om in zijn tegenwoordigheid te staan, beseft u het. Als de gemeente slechts kon beseffen dat deze Heilige Geest de Heere God er heerscharen is. Bedek uw gelaat, uw voeten. Word klein. Hij deed belijdenis. Merk op, toen volgde zijn reiniging. Nu ga ik iets zeggen, maar raak niet gekwetst. Zijn reiniging volgde nooit op een geloofsbelijdenis. Het kwam door vuur. Zijn reiniging volgde nooit op de verklaring van een of ander boek over wat zus en zo zei. Zijn reiniging kwam door het vuur. De engel ging heen en nam vuur van het altaar en legde het op de profeet zijn lippen. De reiniging komt door de Heilige Geest en vuur. Niet door een nieuwe bachelor in de letteren en een wijsbegeerte of een doktersgraad of zoiets. Zoals Peres Riet het niet lang geleden zei toen hij mij in mijn voorkamer de Heilige Geest ontving. Door de brem, ik heb genoeg graden om uw muur mee te behangen. Maar waar is God in dit alles? Zij zijn de leraars verkeerd geweest? Ik zei, ik met een zevende graad opleiding zeggen dat de leraars verkeerd zijn. Dat is niet aan mij. Ik denk dat ze juist waren in wat zij onderwezen, maar dat zij niet ver genoeg gingen met wat zij onderwezen. Zoals de man die de watermeloen at. Hij zei, dat was, stuk was goed, maar is er nog meer van? Hem alleen maar wat laten proeven en het dan van hem wegnemen? Nee, meneer. Zoals een kanarie voeden met grote brokken vitamine. Om heel grote gespikkelde vleugels te krijgen. Vleugels en fijne botten te krijgen. En om van hem een grote sterke vogel te maken. En hem dan vervolgens in een kooi plaatsen. Hij heeft er niets aan. Laat hem los. Laat God aan hem gaan werken. Hem in actie zetten. Als hij gereed is om zijn voeten te bedekken. Dat is juist. Maar nu herinner u dat het niet zal werken tot het uw voeten bedekt. U zult daar gewoon staan en in de lucht wapperen. En ik zeg, ik ben van de vergadering, ik ben eenheid, ik ben dit. U staat er gewoon in de lucht te wapperen en bereikt niets. Maar bedek eens uw gelaat, bedek uw voeten. Ga dan over tot actie. Heere God, hier ben ik. Eerst komt er een reiniging. Merk op. En op de reiniging volgde een opdracht. Oh my. Ja. Eerst een belijdenis. Dan een reiniging. En toen een opdracht. Wel, nadat de gereinigde Jesaja door het vuur gereinigd was, riep hij uit, nadat hij gereinigd was, Heer, hier ben ik, zend mij. O gemeente, zakenlieden, laten wij onze invloed niet verliezen, ik sluit. Laten we deze morgen onze gezichten bedekken. Heer, ik ben niets. Heer, vorm mij en maak me nieuw. Ik ben ginds in de tempel. Laat mij mijn voeten bedekken. Heer, ik ben niets. Ik ben bereid alles te vergeten wat ik ooit wist. Zoals Paulus. Ik weet niets behalve Christus en die gekruisigd. Laat mij, Heer, mijzelf vernederen. En wanneer u dan daar vandaan opstaat met een echte belijdenis, echte reiniging, Wanneer dan de roep komt, wie zal voor ons gaan? Dan, Jesaja, kunt u antwoorden, hier ben ik, zend mij. Uw leven zal uw familie beïnvloeden. Het zal uw buren beïnvloeden. Het zal uw gemeente beïnvloeden. Het zal... Zet eens één of twee goede leden in een gemeente die werkelijk in vuur staan voor God. Dat zal iets voor die gemeente doen. Meer dan 40 opwekkingen die u zou kunnen hebben.
Juist.
Een goed gereinigd lid. Zet een voorbeeld. Met een gezicht dat straalt met de heerlijkheid van God. Met zachtheid en nederigheid. Om daar te staan in de kracht van God. En let op, wanneer iemand ziek wordt, zullen ze die persoon roepen om te komen bidden. Of u zou met ze kunnen spotten zeggen dat hun band is leeggelopen enzovoort. U kunt al die onzin zeggen, maar laat de dood u eens treffen. Dan zult u ontdekken, wanneer die worstelingen beginnen te komen, wie die echte oprechte persoon in de gemeente is. Hier ben ik, heren. Zend mij. Laat mijn invloed op anderen zijn, heer. Wat mij aangaat, te leven is Christus en te sterven is gewin. Laat dit woord mij beïnvloeden en mijn gebed is, Heer, terwijl ik hier in deze vallei ben van de Maricopa-vallei, de kleine zonneplek van de wereld, dat ik in staat mag zijn in contact te staan met de Zoon van God, wat zal veroorzaken dat de zonneschijn van de Heilige Geest verspreid zal worden door de hele vallei en zal maken dat broeders en vrouwen en zusters en zelfs zondaars deze bron gevuld met bloed zullen vinden. Mogen we alle tot de plaats van de tempel komen, waar we kunnen erkennen dat wij zelf onrein zijn en ze zodanig leven dat het anderen zal beïnvloeden om Christus lief te hebben. Laten we bidden. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, zal ik neurien, echte, ik kan niet zingen. Neuriet u allen gewoon met me mee, terwijl ik de woorden spreek. Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt, hem zo zuivermakend als zuiver maar kan zijn. Toen de stem van God zei, wie zal voor ons gaan? Toen antwoordde hij, meester, hier zend mij. Spreek, mijn Heer. Allemaal samen nu. Spreek, mijn Heer. Spreek en ik zal u snel antwoorden. My Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer. Lord, send me. Oprecht nu, luister. Miljoenen sterven nu in zonde en schande.
Listen to their sad and bitter.
Luister naar hun droeve en bittere schreeuw.
Hasten, brother, hasten to their rescue.
Haast u, broeder, haast u tot hun redding.
Quickly answer, master, here.
Antwoord snel, meester, hier ben ik. Alle die willen gaan, steek nu uw handen omhoog.
Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick. To answer thee, speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Heavenly Father, let that be the depths of our heart.
Hemelse Vader, laat dat de diepte van ons hart zijn. Heren, waarlijk miljoenen sterven nu, in zonde en schande. Precies hier in de stad Phoenix tasten letterlijk duizenden rond in zonde. En hier staan wij vanmorgen omhuld met de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. We zijn ons alle bewust van zijn verheven tegenwoordigheid. Ik voel hem in mijn hart, ik voel hem op de mensen. O God, mogen een visioen tot ons komen, zodat wij de heiligheid van God kunnen zien. Zien hoe klein wij zijn. Mogen de posten van de tempel bewogen worden in onze tegenwoordigheid en daar, terwijl we in zijn tegenwoordigheid zijn, Heer, mogen de kracht van de Heilige Geest ons zodanig schudden, Heer, dat niet slechts de tempelposten zullen bewogen worden, maar dat de posten in ons hart bewogen zullen worden. De posten van onverschilligheid die de deur belet dat Gods goede gelegenheid binnenkomt. Mogen hij worden verwijderd, de steen van ongeloof worden verwijderd. En laten wij, Heren, snel antwoorden. Meester, ik verneder mijzelf. Ik wil vleugels over mijn voeten, over mijn gezicht. Verneder mij eerst, Heren, opdat ik invloed mag hebben op anderen. Sta toe, heren. Zegen deze conventie, zegen deze samenkomsten die komen en deze gemeente, deze mijn broeders, heren. In het aangezicht van de oppositie hebben ze mij opgebeld en gevraagd om langs te komen om in hun kerken te spreken. O God, steek elke kandelaar aan. Sta toe, heren. Mogen er zo'n licht komen, zo'n grote opwekking door heel Phoenix heen. Sta toe, heren, dat dit gedaan zal worden onder al de kerken en al uw mensen, in alle plaatsen, in alle denominaties. En veel van die kostbare zielen hier buiten op straat kijken en vragen zich af en wachten om het leven van Christus gemanifesteerd te zien worden onder zijn mensen. Sta toe, heren. Wij mogen niet in staat zijn de gehele stad te beïnvloeden. Dat is bijna nooit gebeurd, omdat de tarwe en het onkruid daarbinnen bij elkaar zijn. Maar heren, mogen wij zo enthousiast zijn dat wij zullen proberen elke dag één kleine kandelaar aan te steken door het iemand anders te vertellen, iets te doen wat anderen zal beïnvloeden, om u te kennen en u lief te hebben, want u te kennen is leven. We bidden om deze zegening. Zegen onze broeder Williams hier, heer en zuster Williams. Wij hebben hen lief. Zij zijn uw dienstknechten. Wij geloven in nederigheid, heer. Zij buigen zich neer aan uw voeten. We zijn zo blij om te zien hoe u werkt onder hun familie en met hun dochters en hun zoon. En hoe genadig u voor hen bent. Broeder Roos, en er zijn zoveel anderen hier. Mensen, grote mannen. En mijn predikerbroeders, die uit de hele stad vandaan komen. En mijn zusters, heer. Ze zijn uw kinderen. En ik wil mijn schouder bij hen zetten, heer. Ik wil hard duwen. Help mij, God. Ik ben klein en ik kan niet erg hard duwen. Heer, laat mij daar staan en doet u het duwen. Sta aan toe, heer, zodat wij in staat mogen zijn om de grote lading van God te bewegen in het koninkrijk van God. Sta toe, vader. Wij dragen dit alles nu aan u op, terwijl we vanaf deze dag voorwaarts gaan. En wij dragen onszelf op en wij bidden voor een grote opwekking. En mogen de christen zakenlieden bekwaam zijn om het vandaar op te pakken en direct door te gaan. En mogen zodra ze, wanneer de conventie voorbij is, mogen de kerken allemaal in vuur staan en de opwekking voortdurend doorgaan. Mogen wij in staat zijn het vuur te starten, heer. En mogen de Heilige Geest die vlammen aanwakkeren totdat de hele gemeenschap rondom brandt met pinkstervuur. Sta toe, heer. We dragen het allemaal aan u op, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Het spijt me dat ik u zo lang heb gehouden, omdat het nu bijna middag is. We kunnen net zo goed blijven voor het middagmaal, denk ik. Maar ik ben dankbaar om hier te zijn. Uw gemeenschap, uw samenwerking heeft veel betekend. En mijn broeders, hoeveel zijn hier binnen bij wie ik deze week in uw kerken zal zijn? Steek uw hand op, waar u ook bent. Dat is fijn, broeders en zusters, overal dank u. We nodigen u alle uit om deze week naar de samenkomsten te komen. Ik zal het hier nu overgeven aan broeder Williams om af te sluiten. Ik kan deze taak beter doen. In orde. Buig dan uw hoofden gedurende een ogenblik. Hoeveel willen vanmorgen naar beneden bij het altaar zijn, willen werkelijk oprecht een altaar oproep in uw hart. Steek uw hand omhoog, zeg God, maak mij wat ik behoor te zijn. Ik ben de klei, u bent de pottenbakker. God zegen u. Nu, terwijl u uw handen omlaag doet, is er iemand hier die Christus nog nooit heeft aangenomen, niet weet wat het betekent. U kunt misschien... misschien staat u onder een bepaalde invloed die u nooit enig goed heeft gedaan. Zodra de invloed als het ware wegebde, een kleine gewaarwording van emotionaliteit, ging u op dezelfde manier verder met uw leven. Of misschien hebt u hem nog nooit in zijn geheel aangenomen en u zou vanmorgen willen zeggen, God, laat dat woord in mij zinken, totdat ik nederig mijn gezicht kan bedenken en mijn voeten kan bedekken en bij uw altaar kan knielen, totdat de serafs de heerlijkheid van God over mijn ziel zullen wuiven en mij reinigen met zijn heilig vuur. Zou u uw hand op willen steken en zeggen, broeder Brennan, bid voor mij, ik ben hier en heb een gebed van nodig. God zegen u. Door uw hand op te steken maakt u een beslissing in uw hart. God zegen u, mijn broeder. Iemand anders, iemand van onze zusters hier. Steek uw hand op, zeg, broeder Brennan. Ik geloof niet dat het zo is dat u... Wat u zegt, zij noemen u een vrouwenhater. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat u mij lief hebt als uw zuster. En dat doe ik, zuster. Maar ik probeer het u alleen te vertellen. Ik wil niet dat u wordt beïnvloed door Marilyn Monroe. Ik wil dat u beïnvloed wordt door Jezus Christus, ziet u. En door zijn woord. Hij is het woord. Als het woord u niet beïnvloedt, dan kan Christus het evenmin, omdat hij het woord is. U weet dat. Niet lang geleden droomde ik een droom, of een visioen liever. Het was geen droom. Ik stond daar gewoon. Ik was buiten in de bossen, op patrouille. En ik zag twee vrouwen. En een van hen had, de ene Pinksterkerk schreef het en de andere het andere. En men zei, de ene zei, zuster, denk je dat broeder Brennan gelijk heeft om ons zo uit te kafferen? zei, als Jezus hier was, zou hij dan dat waarschijnlijk niet zeggen. En zij wisten niet wie ik was. En ik stond daar en ik zei, wel nu luister, de man moet gelijk hebben. Het maakt niet uit of u Jezus wel of niet ooit hebt gezien. En of hij hier is, hij kan zijn woord niet veranderen. Het zou het gewoon hetzelfde zijn. Ze zei, wel, dat is inderdaad zo, niet waar. Oh, kunt u niet zien dat het juist is, broeder en zuster? Kunt u niet zien dat Christus zijn woord niet kan veranderen? Hij is het woord. Zouden er nog meer zijn? Steek uw hand omhoog, zeg, gedenk mij, broeder Brennan. Ik weet dat ik niet juist ben. Bid nu voor mij. Zou u gewoon uw hand willen opsteken? God zegen u. U meent dat, God zegen u. Hij zegen u, dat is goed, dat is fijn. God zegen u. Meent het werkelijk vanuit uw hart. We komen nu aan het einde van de weg. Nog even langer. Misschien tijdens de conventie, op de avonden dat ik spreek. Ik heb een avond, tenminste één avond in de conventie. Ik wil over enkele van deze dingen spreken, gewoon iets dat op mijn hart is. En het is de werkelijke reden waarom ik hier deze morgen sta. Er zitten hier binnen mensen die nu amen en amen kunnen zeggen in zaken de reden waarom ik hier vanmorgen sta. Er is iets gebeurd dat nooit voordien in mijn leven gebeurde. Dat is juist. Het is pas gebeurd en het riep mij direct hier naar Arizona. Ik ben hier voor iets. Miljoenen sterven nu in zonde en schande. Luister slechts naar hun droeve en bittere schreeuwen. Wat veroorzaakt dat mensen verkeerd doen? Het is een dorst in hen. God maakt hen om te dorsten, ziet u? Om naar hem te dorsten en ze proberen om die heilige roep tevreden te stellen. Met dingen van de wereld. Toetreding tot een kerk. Beïnvloed worden om te dansen of zoiets. Ze trachten die heilige zaak die God in hen plaatste om naar hem te dorsten te bevredigen. En wat ze dan doen is dat ze proberen om de duivel hen te laten bevredigen door hen iets anders te geven dan dat geen voldoening schenkt. O God, laat het deze morgen weggenomen worden. O, wat zou ik graag deze mensen, groep mensen eenvoudig zo gezalfd willen zien met de heilige geest zodat u hier naar buiten gaat en er zou gewoon iets met u gebeuren. Gewoon iets dat ons allen van hier zou wegnemen. Uw vriend en mij. Wij allen samen om hier naar buiten te gaan onder de invloed van de Heilige Geest om zielen voor Jezus Christus te winnen. En nu, er zijn ongeveer 30 handen omhoog van hen die willen komen en om met God in orde te komen. Er zijn tenminste 8 of 10 of meer dan dat die zondaars zijn die hem nooit hebben aangenomen. Laten we bidden en diep in uw hart gelooft u het. Dat is alles wat u kunt doen, geloven. Het is aan God om de rest te doen. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is alles wat Abraham kon doen. Hij moest geloven. God moest het toerekenen doen. Alles wat u kunt doen is geloven. Buig nu met oprechtheid uw hoofd over uw tafel of waar u ook bent. Laten we bidden. Heere God, ik besef dat als er maar 1 hand was geweest, welk soort gebed had ik dan voor die persoon kunnen doen? Precies zoals de Heilige Geest mijn hart zou leiden. Ik bevond mij eens waar zij zijn, als een zondaar, kende Christus en zijn redding niet. Op een dag nam ik u, Heere, aan. Ik wist niet hoe ik moest. Ik zal nooit vergeten. Heer, het veranderde mijn leven. En ik weet dat dit niet tegenstrijdig is met het woord, het gaat samen met het woord. Dus Vader, in mijn eenvoudige manier van doen, wilt u diegenen ontvangen die hun handen hebben opgestoken en zelfs degenen die het niet deden. Als zij een nood hebben, ontvang hen, Heer. Neem heel de wereld eruit. Neem alle verlangens van de wereld eruit. Neem het weg van mijn broeders, van mijn zusters. Neem het weg van mij, Heer. Ik sta bij hen. We zijn allemaal in de tempel van God en we beseffen onze kleinheid. Hoe klein wij zijn, Heer. Heer, hoe klein en onbelangrijk wij zijn en hoe groot Gij zijt. O Jehovah, wees genadig voor deze zondaars. Ik pleit voor ons allen, Heer. Neem deze kleine groep en mij deze morgen. Reinig ons, Heer. Maak ons nieuwe schepselen. Wilt u het niet, alstublieft, in mijn eenvoudige manier om het u te vragen? Vader, bied ik dit aan in de naam van Jezus Christus, dat u hen zult ontvangen. Ik draag mezelf nu op aan God. Ik draag mijn wegen op. Al mijn denken, mijn doen. Mogen ik niet meer mijn gedachten denken? Mogen ik geen enkele van de wegen van de wereld meer hebben? Mogen die allemaal gereinigd worden? Mogen ik slechts zuivere, heilige gedachten hebben? Van deze dag af aan mogen mijn hele leven het zijne zijn. Spreek door mij, Heer. En Heer, ik zou dat niet zeggen, dat doen, tenzij u het had opgedragen. U verordineerde dat uw evangelie door mensen gepredikt moest worden. U had de wind kunnen opdragen om het te prediken. U had de sterren kunnen opdragen om het te prediken. U zou de maan, de zon kunnen opdragen om het te prediken. Maar u verordineerde mensen. Hij zal het niet veranderen. U wacht op mensen. U wacht niet op sterren. U zijn gehoorzamen u. De winden zullen u gehoorzamen. Maar heren, wij mensen, wij zijn niet goed. Wij gehoorzamen u niet, heren. Vergeef ons, wilt u niet? Zou u ons niet willen vergeven? Vergeef ons, heren. En maak ons predikers, ieder van ons, ieder op zijn eigen manier, ieder in zijn eigen omgeving, ieder op zijn eigen wijze, waar hij dit het beste kan doen. Wij dragen onszelf nu eenvoudig aan u op. Maak ons dienstknechten van u, predikers van het woord. In Jezus' naam bied ik dit gebed aan. En u onderwees ons allen dat wij moesten bidden zoals dit. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze overtredingen, gelijk ook wij vergeven die tegen ons overtreden hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat dat nooit sterven. Amen.
Careth for thee, he careth for you, through sunshine or shadow, he careth for you.
Drukte hij het niet uit? Nu, laten we elkaar de hand schudden over de tafel heen. Blijf gewoon zitten. He careth.
Say God bless you, pilgrim.
Zeg, God zegen u, pelgrim.